Dank aan de mensen in de zaal om in deze warme omstandigheden jullie democratische plicht te komen doen. Dat is bijzonder geapprecieerd. Dank ook aan de mensen thuis die hopelijk in wat frissere omstandigheden willen volgen. Maar we geraken hier als aarschot wel door. Hè. We gaan moeten wennen aan veranderende klimaatomstandigheden en dit hoort erbij. We zijn hier samen voor de vergadering van de gemeenteraad. Laatste gemeenteraad voor de vakantie. En ik noteer verontschuldigingen van mevrouw Antje Vika, mevrouw Elke Peters, meneer Nico Kreeses, mevrouw Jo Hoornaert en van onze eigenste gemeenteraadsvoorzitter Isabel de Hond, die om professionele reden verhinderd is, maar die mij heeft gevraagd, en ik zal dat zo goed mogelijk proberen te doen, om in haar schoenen te gaan staan. Goed, dat wil zeggen dat ik af en toe een ander hoedje ga opzetten als er vragen moeten beantwoord worden. Voor de laatste keer deze legislatuur gaan we eerst naar de punten van onze politiezone. U weet dat daar een federale wijziging is, dus meneer de korpschef, ja, ik zie het in tranen, maar u weet dat u altijd welkom bent op onze vergaderingen en dat we een afspraak hebben gemaakt om toelichting te geven, zoals dat hier eigenlijk altijd al het geval is geweest. Er zal dan alleen geen formele stemming volgen. Waarover wel een stemming moet volgen is de begrotingswijziging voor het dienstjaar 2026 voor de politiezone. Zijn er daarover vragen van raadsleden? Nee, dan leg ik dit punt ter stemming voor. Wie is voor? Dank u wel, dat punt is met unanimiteit, meneer de korpschef, goedgekeurd. U kan weer verder werken. Tweede punt is een vakantieverklaring van de KALOG-functie van niveau C. En dan gaat het om de aanwerving van een assistent voor het onthaal. Heeft er iemand daarover een vraag? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Wie is voor? Dank u wel, ook unaniem, geen tegenproef nodig. Het punt is aangenomen. Daarnaast maar liefst 9 betrekkingen. U leest het goed. 9 betrekkingen van inspecteur van politie. Meer bepaald voor melding en interventie. En wij verklaren dat vakant. Is er daar een toelichting nodig? Ja, hier is een micro.
Ik heb het al eens toelicht, maar ik wil het nog wel eens toelichten van waar die 9 nu. Dus de recruteringsmanier bij politie is gewijzigd. Je moet eigenlijk nu recruteren voor hetgeen waarvan je denkt dat het uitgestroomd zal zijn binnen 2 jaar. Omdat die mensen als die vacatures nu openkomen, moeten die hun politieproeven nog doen. Dan worden die aangeworven door de politiezone. Dan moeten die nog wachten tot als ze een opleiding start aan een politieschool. Die opleiding zelf duurt ook 1 jaar. Na dat 1 jaar is er nog een half jaar probatiestage en dan zijn zij pas volwaardig in dienst. Dus tot nu toe hebben we al zo 2 rondes gehad. Momenteel hebben we 14 aspiranten in school, waarvan de eerste helft eind dit jaar afstudeert. Net op tijd om al diegenen die vertrekken te vervangen. En dan volgend jaar studeert de tweede helft af. Maar dan in 28 gaan we er opnieuw nodig hebben voor mensen die op pensioen gaan. Enkelingen die zeggen, ja, kies een andere uitdaging binnen de geïntegreerde politie. En sociale promotie, daar hebben we ook wel regelmatig. Mensen die bij ons inspecteur zijn en meedoen voor het hoofdinspecteur examen. Zij slagen tot nu toe allemaal de laatste 10 jaar. Dat is heel goed. Dat wil zeggen dat ze bij ons goed politiewerk leren. Maar dat is ook wel jammer voor ons personeelsbestand. Dus ook dat moeten we incalculeren. Ik vraag ook aan mijn medewerkers. Zeg op tijd als je die intentie hebt om deel te nemen. En tot nu toe hebben we altijd goed ingeschat van wat er gaat vertrekken. Dus vandaar gokken we 9 vacatures tegen. Eind 28 zullen die dan bij ons zijn.
Dank u wel, meneer de korpschef. Gouverneur, c'est prévoir. En dat leggen we hier dan ook ter stemming voor. Wie is voor? Excuseer, er is een vraag van meneer Van Kalster.
Ja, sorry. Nee, meneer de korpschef, ik wou gewoon heel snel vragen. Ik had het toch juist verstaan. Ze gaan dan in opleiding. De posities die nu ingevuld zijn, blijven nog. En die kunnen dan, ja, de oud-politieagenten, als ik het zo al mag zeggen, die kunnen dan die jongeren opleiden. En gewoon waar ik geen zicht op heb, ja, ik neem aan dat dat over alle politiezones heen is, ja, dat er zo'n golf aan zit te komen, of is dat heel aarschot specifiek nu?
Nee, dat is algemeen politie wel, alleen ja, hangt het af van de manier van werken met uw bestuur. Jullie laten toe om dat preventief proactief aan te werven, waardoor dat de gap tussen de verlaters en de starters klein is, of soms een klein overlap, wat ideaal is volgens mij. Maar er zijn ook andere besturen die zeggen, nee, u mag pas openstellen, want op het moment dat die plaats open is, we willen nul risico dat er misschien eens ene te veel is door iemand die zegt, ja, ik ging met pensioen gaan, ik heb bedacht, blijf een jaar langer, ja, dan hebben we in het slechtste geval ene te veel op dat moment.
Voor zover dat je al politie te veel kunt hebben. Oké, goed, we waren begonnen met de stemming. Wie is voor? Dank u wel met unanimiteit, het punt is aangenomen. Volgende punt is een eerder technisch punt, namelijk het instappen in de raamovereenkomst bij CREAT, waar wij lid van zijn. En hier doen we dat om elektronische maaltijdchecks aan te maken, te verdelen en te beheren. Is daar een vraag over? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Wie is voor? Dank u wel, ook met unanimiteit gestemd. Het volgende punt betreft het protocolakkoord over bestuurlijke handhaving, criminaliteit en onveiligheid. Dit is een punt wat we niet moeten stemmen. Ja, Thomas, misschien moet de korpschef even terugkomen zitten.
Ik had, we wouden het zelfs wel steunen, want we hadden verwacht dat er wel een stemming ging volgen. Omdat er natuurlijk niks mis is met informatiedeling. Maar bestuurlijke handhaving is altijd een beetje een dubbele, vind ik ergens. Hè, en ik begrijp dat er ergens nood is om bepaalde dingen kort op de bal te kunnen spelen. Maar er zijn natuurlijk ook wel grenzen aan wat dat er zo onder bestuurlijke handhaving kan vallen en niet, denk ik. Hè. En in die zin, met de informatiedeling die hier beschreven wordt in dat protocolakkoord, daar hebben we uiteraard geen probleem mee. Het kan geen kwaad om informatie te delen. Maar wat we misschien een beetje misten, is een beetje ja, binnen welke grenzen dat die informatie gebruikt kan en mag worden. En ik denk niet dat als een persoonlijk punt van kritiek op de burgemeester in dit geval moet geïnterpreteerd worden. Maar we kunnen natuurlijk op een dag ook een andere burgemeester krijgen die dat met die informatie misschien andere dingen van plan is. Dus ik begrijp ook, ik vind dat er ergens een soort van grens zou mogen zijn aan, oké, die informatie gaat naar de bestuurlijke overheid, maar misschien een soort van intern protocol van tot waar dat die informatie gebruikt kan worden. Ja.
Dat is net wat hier voor ligt. Dus om te verhinderen dat er wildgroei is en welke informatie je allemaal deelt in het kader van bestuurlijke handhaving, is daar een kader voor gecreëerd met de procureur, waar ook de toets gebeurt door magistraten, of je niet te ver gaat in de informatie delen. We hadden dat protocol niet, nu is dat protocol er, dus nu is dat helder dat dat niet onbegrensd kan. En dit is een protocol voor de aanpak van georganiseerde criminaliteit, die dat de reguliere structuren wil gebruiken om zich daarvan te bedienen om criminele praktijken te doen. Dus zij zijn heel fel op zoek naar leegstaande panden, goedkope huurpanden, heel goedkope taxis en natuurlijk gemakkelijk of pakjesdiensten die super goedkoop zijn. Karwasjes die ver onder de marktprijs zitten, ja, daar zit misschien iets meer in de zeep dan enkel zeep waar ze vanaf willen. Die pakjesdiensten die super onder de marktprijs werken, die vervoeren misschien iets meer dan enkel louter pakjesdiensten. Maar dat is net goed afgestemd met de procureur om te verhinderen. Hetgeen waarvoor u een beetje bang was, ligt eigenlijk vast in dit protocol met een toets van de magistraten.
Volstaat dat als antwoord, Thomas?
Ja, ik moet zeggen, dit is inderdaad een belangrijk deel van die afspraak nu wat ik nog miste in dat protocol. Nu misschien moet ik het nog eens opnieuw lezen met de blik die ik nu van jullie heb meegekregen. Maar is een beetje, hoe dat de informatie, welke informatie staat erin, maar wat dat er vervolgens door het bestuur met die informatie ondernomen mag worden, daar mis ik nog ergens wat meer concrete informatie. Maar goed, ik zal het opnieuw lezen en ik denk dat dat belangrijk is om als aandachtspunt mee te geven. Om daar misschien ook intern dan desnoods, en zonder dat daar, dat is puur wat we intern in onze stadsorganisatie met die informatie doen, om daar een interne afspraak en nota of zo eventueel via de gemeenteraad.
Ja, Thomas, er is ook wetgeving over. Hè? Dus ik bedoel, dat is niet dat je dat kan regelen alleen maar met interne afspraken, dat is geregeld. Maar goed, als je het opnieuw gaat bekijken en er zouden nog vragen zijn, is de korpschef ter beschikking. Wil jij nog iets aanvullen?
Ja, dat is ook een protocol dat de procureur afsluit in heel het arrondissement met alle politiezones. Dat is gelijk voor alle politiezones. De procureur maakt geen protocol dat afwijkend is voor één politiezone. Het is voor alle politiezones dezelfde manier van werken binnen hetzelfde wettelijke kader. Maar we nemen de bezorgdheden mee.
Oké, mogen we dit punt, dat was een kennisgeving, vervolgens afsluiten? Ja, dank u wel. Dan gaan we naar het volgende. En daar nemen wij kennis van de wijziging van de wetgeving geïntegreerde politie. Ik heb er in het begin van de zitting al kort naar verwezen. Dus daar geven we kennis, maar we herhalen nogmaals dat de goede praktijken die hier bestaan om uitgebreid toelichting te geven over wat er op het vlak van politie gebeurt, hoe wij de middelen aanwenden, hoe wij de visie zien, dat we daarmee naar de gemeenteraad zullen blijven komen, zij het dan ten informatieve titel. Goed, dan komen we al bij de punten van technische zaken. En een eerste punt gaat over de opstart van de procedure tot erkenning van een gemeenteweg, in dit geval tussen de Elsestraat en de Blakerstraat in Langdorp. Ja, Petra?
Die tussenkomst hier gaat over dit punt en het volgende punt. Die gemeenteweg die beschouwen we als een trage weg. De functie van een trage weg, dat is dat dat veilige aan... Wat dan? Ja, oké, ik zal wat dichter hangen. De trage wegen, of die gemeenteweg, zoals in punt 7 wordt aangehaald, dat zijn veilige, aangename en logische, snelle verbindingen tussen mensen en tussen buurten. En we hebben de indruk nu dat dat dossier van de trage wegen dat wel goed begint te lopen. Dus dat heeft een hele moeilijke, dure opstart gehad. Dat is het minste wat we daarvan konden zeggen, dat dat een hele dure opstart is. Maar er wordt heel veel tijd en moeite voor gedaan nu. En het reglement dat ook voorligt in het volgende punt, dat zorgt er ook voor dat verenigingen betrokken worden. En dat is het belangrijke. Het betrekken van verenigingen, want dan worden dat onze wegen en dan gaat je daar meer aandacht voor hebben en meer bezorgdheden, meer zorg voor dragen. En er is ook nog een ecologische tint in dat reglement. Zonder herbicide. Voilà. Dank u wel daarvoor dat onderhoud ook wordt gedaan zonder herbicide. Dan hadden we ook nog opgemerkt dat er op de webpagina over trage wegen van de stad, dat je daar ook kan melden waar dat er nog knelpunten zijn van trage wegen. Dus dat is ook nog een positieve evolutie. We hebben ook gezien dat de bevoegde ambtenaar de bevraging van de organisatie Trage Wegen heeft ingevuld. De bevraging van 2026. En dat geeft een heel goed beeld over wat dat de sterktes zijn van het beleid dat hier gevoerd wordt. Maar ook evengoed waar dat er nog kansen liggen. En er liggen zeker nog wel kansen. Want er zijn nog een aantal wegen die klaar liggen om ontsloten te worden. Dus ik wil hierbij afsluiten bij dat punt 7 en 8 van... We zijn heel content dat de trage wegen de nodige aandacht krijgen sinds vorige legislatuur, maar ook nog in deze legislatuur.
Dank u wel voor de complimenten. Ik denk niet dat daar nog iets aan toe te voegen is. We gaan dat punt ter stemming toe voorleggen. Punt 7, de opstart van de procedure, eerste principiële beslissing. Wie is voor? Ja, ook hier stemt de gemeenteraad unaniem. Dank u wel. Het punt is aangenomen. Geen tegenproef nodig. En het volgende is dan het subsidiereglement voor de verenigingen en de landbouwers. Komt al een aantal jaren terug. Dit is een verlenging van het reglement. Wie heeft er daarover nog vragen? Nee, dan leggen we het punt ter stemming voor. Wie is voor? Ook hier unanimiteit. Dank u wel. Het punt is aangenomen. Het volgende punt is op vraag van de buurt. Ik denk iedereen wel in de media gezien dat er in de Stationstraat, of Statiestraat moet ik zeggen, Albertlaan en op het Begijnhof, problemen waren. Problemen niet alleen aan een gevel van een huis, maar ook met trillingen. Er is overleg geweest tussen het stadsbestuur en de buurtbewoners. En op vraag van de buurtbewoners hebben schepen Gerry Franke en mevrouw Annick Gijskes voorgesteld om naar een zone 30 te gaan in de betreffende straten. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra?
Ja, dus inderdaad, dus die stap die nu gezet wordt, dat is een logische stap. Dat is een zone, die straten die lenen zich tot 30 km per uur. Dat is eigenlijk, daar moet je zelfs niet over debatteren, dat is een no-brainer. Het is daar, als je daar 30 km per uur is, dan is het rustiger en minder opgejaagd. fietsen en evengoed voor de bewoners. Op vraag van de bewoners dan hebben die minder geluidsoverlast, minder fijn stof en dan wordt gewoon aangenamer wonen. Maar er liggen nog, zoals voor de trage wegen ontsloten te worden, liggen er nog straten en zones open om een 30 km per uur in te voeren. En daarvoor verwijzen we naar ons programma dat we opgemaakt hebben naar aanloop van de verkiezingen. Daar hebben we een actie gedefinieerd. De opmaak van een mobiliteitskaart. Dat is eigenlijk een foto, een overzicht van de stad Aarschot, van elke weg. En dan hangt je een functie aan elke weg vast. Dat is een verbindingsweg, dat is een bestemmingsweg, dat is een bestemmingszone. En dat geeft dan een mooi beeld van waar dat 30 km per uur nog zou passen. Want ik ben er zeker van, wij zijn er eigenlijk zeker van, dat er nog wel opportuniteiten liggen om 30 km per uur in te voeren.
Wilt er een van de schepenen daar nog op ingaan? Ik denk dat wat je zei in het begin van de uiteenzetting klopt. Het is een algemeen aanvoelen, belangrijke eerste stap. Wat wij nog hebben meegegeven met betrekking tot de bussen, dat is niet zo eenvoudig, want bussen moeten aan dat station geraken. Dus dat wordt een moeilijkere knoop. Maar ik stel voor dat we dit punt al ter stemming voorleggen. Wie is voor? Amai, weer al met unanimiteit. We zijn goed bezig. Dank u wel allemaal. Volgende punt gaat over een ontwerpakte. En die ontwerpakte betreft een schenking van een deel van het perceel, kadastraal gekend als het nummer dat in uw dossier staat, met een oppervlakte van 3 aar 42 centiaar. En dat nemen we in ter realisatie van de fietssnelweg. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leggen we het punt ter stemming voor. Wie is voor? We zijn bij de, ik zal het eventjes herhalen, de ontwerpakte voor de fietssnelweg. Punt 10. Kan iedereen nog volgen? Ja? Zijn we het allemaal unaniem eens? Ja! Dankjewel. Dan is dit punt aangenomen, geen tegenstemming nodig. Het volgende punt behoeft waarschijnlijk een beetje toelichting. Dit is omdat we 2 maanden in principe geen gemeenteraad hebben. In principe zeg ik wel, want dat kan altijd. Als het nodig is, doen we dat gewoon. Maar wij willen vooruitkijken met betrekking tot de werken die aan de zogenaamde Koemarkt, verstaat Bekaflaan, Bogaardelaan, zullen opstarten op het einde van de zomer. Die voorbereiding is momenteel volop bezig, maar om zeker te zijn dat we hiermee naar de gemeenteraad kunnen komen, ligt hier een ontwerp voor om een zone te creëren waarmee we met vergunninghouders kunnen werken. Heel concreet wil dat zeggen, jullie hebben de toelichting al verschillende keren gehad, dat de Bekaflaan zeer diep en groot open gaat. Ja, op bepaalde punten, daar moet niet alleen de riolering, het water, maar ook de elektriciteit vernieuwd worden. Dus het zal bij momenten heel moeilijk zijn en de straat zal zeker met auto's niet toegankelijk zijn. Dus bewoners zullen niet met hun auto tot aan hun geleeg geraken. Hetzelfde voor winkeliers. Dus we hebben het nodig geacht om te zeggen, laat ons met een beperkt vergunningensysteem werken op de grote parking. Dat wordt uitgewerkt, maar we hebben daar een wettelijke basis voor nodig. En deze wettelijke basis wordt hier aan de gemeenteraad vandaag voorgelegd. Voor alle duidelijkheid, communicatie en concrete invulling zullen allemaal volgen. Er is een planmatige werkgroep bezig om al die punten één voor één uit te werken. Dus hiermee geef je een wettelijke basis om met een vergunning te gaan werken. Zijn er hierover vragen? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Punt 11. Wie is voor? Ook met unanimiteit, geen tegenproef nodig. Hartelijk dank. De inwoners van de betreffende straten zijn u dankbaar. Het volgende punt hangt daarmee samen. Dus ook hier voorbereiding, wettelijke basis voor de riolerings- en nutswerken aan de collector Bekaflaan om te kunnen werken met parkeerkaarten voor bewoners. Wie is voor? Hartelijk dank, unaniem goedgekeurd, geen tegenproef nodig. Het volgende punt gaat over de fietssnelweg en de desbetreffende tunnel. En wat we hier doen is het rooilijnplan voor de gemeentewegen aan de Goorstraat, Goorveldweg, goedkeuren in het kader van een omgevingsvergunningsaanvraag. Zijn er hierover vragen? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Wie is voor? Unaniem goedgekeurd, dank u wel. Het volgende punt betreft een recht van opstel aan de sporthal in de Laaksite om een PV-installatie, dat zijn zonnepanelen, daar te leggen volgens de raamovereenkomst energie-efficiëntie van het Vlaams Energiebedrijf. Zijn er hierover vragen? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Wie is voor? Opnieuw unaniem goedgekeurd, hartelijk dank. Dan kan ook dat dossier verder zijn verloop kennen. Het volgende punt betreft de goedkeuring van de documenten. Die zijn gewijzigd in het kader van het revisietraject 2025 van het Organisme voor de Financiering van Pensioenen, beter bekend door ons allemaal als het OFP. Financieel directeur is aanwezig. Zijn er daarover vragen? Is een eerder technische aanpassing, denk ik. Nee, dan leggen we het punt ter stemming voor. Wie is voor? Is dat een unanimiteit? Ja? Oké, dank u wel. Dan is het punt goedgekeurd. Geen tegenproef nodig. Volgende punt komt jaarlijks terug. Wettelijk bepaald is dat mandatarissen reiskosten mogen terugvragen. En dit gaat over het werkingsjaar 2025. U hebt het dossier ter inzage gekregen. Zijn er daarover vragen? Ja, Petra?
Ja. We hopen in een volgende rapportage ook wat fietskilometers terug te vinden. Dus naast de paardenkracht onder de motor hadden we ook graag wat trapkracht op de pedalen gehad.
Ik dat goed verstaan, want het is niet altijd voor de mensen thuis niet altijd evident. Dus is dat een fietsvergoeding voor mandatarissen die jij voorstelt?
Of alsjeblieft.
Pleit jij voor een fietsvergoeding voor mandatarissen?
Ja, dat is een kilometervergoeding. Hè. Daar horen ook fietsvergoedingen bij.
Dus, ik pak mijn fiets zonder vergoeding.
Eigenlijk. Jij neemt zelfs ook uw auto zonder vergoeding.
Ja, maar oké, dan hebben we het goed genoteerd en goed gehoord.
Ja. Dus dan leggen we het punt. Het was van hopelijk volgende keer ook wat fietskilometers.
Maar ik wil elke dag strepen strekken. Hè. Het is soms meerdere keren per dag tegenwoordig. Maar dit is geen punt dat ter stemming moet voorgelegd worden. Dit is een kennisgeving. Maar Gerry Franken moet daar absoluut
Ik wil gewoon even zeggen dat we eigenlijk al jaren geen kosten inbrengen, geen kilometers van een auto en zo. En ik rij ook naar alle werven met mijn eigen auto en zo, dus het is niet. Maar ik breng daar niks kilometers van in. Niet met een auto, niet met de fiets, niet met de jeep, niet met niks.
Gerry moest dat even zeggen als grote autoliefhebber, maar voor de rest denk ik dat het punt behandeld is. Goed, dat is een kennisname. Komen we bij een heel belangrijk dossier voor onze stad. En voor alle steden in Vlaanderen, denk ik, de beslissing van de Vlaamse regering om met BOA verder te gaan. Wij hebben hier een stemming over de uitrol van het BOA-decreet in Aarschot. Als ik goed geïnformeerd ben, is dat punt uitgebreid besproken in de commissie. Desalniettemin, zijn er vragen of opmerkingen? Ja, Dries.
Inderdaad, ik was zelf verontschuldigd op de commissie, maar ik moet de schepen en de diensten bedanken voor de uitgebreide discussie. Ik heb achteraf het verslag gekregen, de uitgebreide 3 uur mogen beluisteren, dat was boeiend. Het decreet op zich is een stevige uitdaging voor zowel elk lokaal bestuur, denk ik. Het is een cadeautje van Vlaanderen. Het vertrekt op zich van wel een aantal sterke ambities die we op zich wel als fractie kunnen onderschrijven. Kwaliteitsvolle en inclusieve opvang voor elk kind, minder planlast bij ouders, betere samenwerking tussen de scholen en ook een beetje overschrijdend kijken naar vrije tijdsbeleving en dergelijke zaken. En dan ook nog niet vergeten aandacht voor kwetsbare gezinnen en kinderen met extra zorg nodig. Nu, die concrete invulling die in Aarschot hier vandaag voor ligt, is voor ons nog niet helemaal overtuigend. Het is een goede start, maar je moet ergens starten natuurlijk, want je moet 1 september ingaan. En het is vandaag de laatste gemeenteraad voor de zomer, dus het is ook het laatste moment om het nog goed te keuren. Maar als we even kijken, het is zo dat de stad eigenlijk meer middelen krijgt en toch zien we eigenlijk dat gezinnen minder dienstverlening gaan krijgen. Zo verdwijnt eigenlijk de opvang voor kinderen van 2,5 tot 6 jaar op pedagogische studiedagen en brugdagen volledig. Ook de opvang in de deelgemeente verdwijnt. Heel concreet gaat de locatie in de Geimel tijdens de vakanties niet meer gebruikt worden. En ouders zouden dus vaker naar het centrum moeten gaan. Dat verhoogt op zich de drempel en ondergraaft voor ons een stukje de basisdienstverlening in de deelgemeente. Ik ben ook eens door de stukken gegaan. Op zich, vandaag zien we ook geen gebruikersovereenkomst met scholen, geen concrete uitvoeringsafspraken, terwijl dat er eigenlijk wel allemaal naar verwezen wordt. Dus ja, ik stel me een beetje de vraag hoe dat we eigenlijk tarieven kunnen goedkeuren als er eigenlijk niet echt transparantie is over afspraken rond gebouwen, kosten, verantwoordelijkheden en dergelijke in de werking. Ook de vakantieopvang voor de lagere schoolkinderen, dus niet de kleuters, maar dus de vanaf 6 jaar, blijft voor mij alvast vrij onduidelijk. Hè. Is er nu, gaat er nu nog een opvangaanbod zijn in de zomer, of worden zij eigenlijk volledig doorverwezen naar kampen en het vrije tijdsaanbod? Dat aanbod, allee, ik sta er zelf nog niet voor. Ik heb het geluk dat mijn zoon nog ietsjes jonger is, maar ik begrijp toch van ouders dat dat vaak een hele uitdaging is en een heel puzzel is om bij zo'n kampje terecht te kunnen en op tijd in te schrijven en dergelijke. Dus we hebben daar toch ook nog wel wat vragen bij, of dat er een voldoende aanbod gaat zijn dat betaalbaar en haalbaar gaat zijn voor werkende ouders. Ook zo'n kampje, allee, dat kan heel tof zijn en verrijkend voor een kind, maar je hebt natuurlijk ook opvang ervoor en erna. Dat is ook nodig en die zijn vaak zeer kort. En over de betaalbaarheid van dergelijke kampjes, dat is ook niet, ja, soms ook niet al te eenvoudig. Verder lezen we heel veel over sport, cultuur, maar eigenlijk weinig concreets voorlopig. Wie gaat die kinderen begeleiden naar al die activiteiten? Hoe zien jullie dat? Wie is aansprakelijk? Wat gaat het kosten? En in de visie zien we ook, en dat is heel terecht, het is een kort documentje, dat BOA in Aarschot moet inzetten op gelijke kansen, rust, keuzevrijheid en ondersteuning van gezinnen. Persoonlijk valt het mij dan ook op dat er eigenlijk heel weinig aandacht is voor in de visie rond huiswerkbegeleiding. In de zin is het zo dat als kinderen tot 6:30 s'avonds in een opvang zouden zitten, dan is dat toch geen detail. Hè? Als ze daarna thuis nog hun huiswerk moeten beginnen maken, dan treft dat ook vooral gezinnen die dat thuis iets minder ondersteuning krijgen, iets minder tijd hebben en iets minder rust of kader hebben. Dat maakt niet alleen BOA een verhaal van opvang, maar ook een verhaal van onderwijs en gelijke kansen. Ik begrijp dat we vandaag het reglement ter stemming voorleggen, aangezien het 1 september moet ingaan. Maar voor ons ontbreken toch een aantal essentiële afspraken en is het dossier toch nog niet echt helemaal onderbouwd. Ik hoop dat het een startpunt is en ik hoop dat we in de komende maanden en dergelijke wat meer details gaan krijgen. Maar in essentie, omdat toch op dit moment dreigen gezinnen minder dienstverlening te krijgen en omdat de basisdienstverlening vooral in de geheimen en dergelijke zaken wordt afgebouwd, zullen wij als onze fractie ons onthouden.
Dank u wel, Dries. Wil er nog iemand van de oppositie tussenkomen? Ja, Thomas?
Enfin, ik ga niet te veel toe. Dries heeft het heel mooi gezegd, denk ik. In de zin, voor mij blijft het ook wel een beetje een vraag juist. Hè, van hoe komt het dat inderdaad er niet minder middelen zijn? Hè? Ik denk dat tijdens de commissie de Schepen ook gezegd heeft dat het geen besparing is financieel. Hè, en dat klopt ook volgens de cijfers. Maar zo achteraf was ik ook aan het bedenken waarom juist. Hè? Komt het dan toch dat er minder aanbod is, ondanks het feit dat er wel evenveel of zelfs iets meer middelen zijn? Dus dat is een vraag hè, waar ik graag een toelichting op wil. En het tweede dat ik daaraan wil toevoegen, Dries heeft ook al verwezen naar dat het misschien niet altijd evident zal zijn om betaalbare sportkampen en zo te vinden. Wou ik eens polsen of er intussen tijd sinds de commissie ook nog nieuws was in verband met de uitpas bij aanbieders van private kampjes en sportinitiatieven.
Oké, zelfs gaan we het nog over de uitpas hebben, dat staat later op de agenda, maar ik geef het woord eerst aan Schepen Schellis.
Ja, dank u wel voor jullie vragen en jullie bedenkingen. Ik wil hier toch starten met eerst en vooral alle medewerkers van de stad en ook van Ferm te bedanken voor hun inzet voor dit dossier. Het was echt niet makkelijk, absoluut niet. Dat is een hele boterham dat vanuit Vlaanderen nu naar de steden en gemeenten komen en ik, naar mijn gevoel, er zijn heel veel gemeenten daar wel mee aan het struggelen geweest met hoe dat ze dat moeten aanpakken. Ik denk dat we daar een heel jaar lang, langer, eigenlijk vanaf dat ik ben schepen geworden hier, zijn we daarmee gestart. En dat was in het begin zoeken. Ik kan dat ook eerlijk zeggen, dat zoeken was. We hebben een hele goede samenwerking met Ferm, maar we moesten opnieuw gaan kijken van hoe gaan we die samenwerking nu verder zetten. Er is een overheidsopdracht uitgeschreven en daar hebben we expliciet wel bepaalde dingen ingezet wat voor ons belangrijk was. Kwaliteitsvolle opvang, lage kindratio, kindbegeleiderratio, dat is voor ons, die blijft gewaarborgd. We hadden ook andere keuzes kunnen maken. Vlaanderen geeft ons vanaf 2027 1.085.000. En ja, ik kan alleen maar vaststellen dat wij als stad daar nog jaarlijks, terwijl Ferm ons 1.400.000 kost per jaar, Ik denk niet dat we dan kunnen spreken van een dienstverlening die wordt afgebouwd of een dienstverlening die tekort schiet. Ik denk dat wij absoluut doen wat wij moeten doen. En als stad passen we dan ook jaarlijks nog eens meer dan 100.000 euro bij. Ik vind dat belangrijk om wel te benoemen, want dat wil zeggen dat wij dat belangrijk vinden. Wij vinden het belangrijk om te investeren in kinderen en jongeren. Wij vinden het belangrijk om ervoor te zorgen dat ouders kunnen gaan werken. Want waarom gaan kinderen naar de opvang? Dat is omdat ze 's ochtends en na school vaak daar moeten blijven omdat mama of papa nog op hun werk zitten. Dat is een belangrijke, toch wel een belangrijke zaak dat ik hier ook wel wil vermelden. Wat ik ook wil zeggen is, ik begrijp dat jullie misschien nog op wat jullie honger blijven zitten op vlak van sport, cultuur en die samenwerkingen. Ik had graag ook al verder gestaan, maar ik denk dat ik echt, daarmee ga ik naar het begin van mijn tussenkomst, ik moet echt de medewerkers, ambtenaren aan de stad bedanken, want dit was al geen gemakkelijke klus. En ik denk dat de volgende stap ook is om nu echt in te zetten op die samenwerkingen met sportverenigingen, met cultuurverenigingen, met de Hagelandse Academie. Om een heel uitgebreid buitenschools aanbod te creëren in alle scholen. Want waar hebben we voor gekozen? Om kinderen dicht bij school naar de opvang te kunnen laten gaan. Dat ze in een vertrouwde omgeving blijven zitten. En de volgende stap is dan om te kijken hoe we daar die buitenschoolse activiteiten kunnen integreren. Maar dat is dus voor het komende jaren. Ik kijk daar naar uit om daar ook samen met jullie over na te denken. En samen met alle verenigingen. Ik denk dat ze daar zeker een zegje in hebben. En ook de uitpas zal daar zeker zijn plaats in krijgen. Ik vind het ook belangrijk om te zeggen dat we er expliciet hebben voor gekozen om voor mensen die het moeilijker hebben, om daar een kortingstarief van 50%, dus de helft, voor te voorzien. Ik vind dat ook maar logisch. Mensen die het moeilijker hebben, die moeten ook kunnen gaan werken en die moeten er ook voor kunnen zorgen dat hun kinderen op een kwaliteitsvolle manier kunnen opgevangen worden. Dries, je praat ook over nog geen concrete afspraken met de scholen. Wij hebben met alle scholen meerdere keren echt tot in de treurens toe samengezeten. Ik denk echt wel dat er heel goede afspraken over zijn gemaakt. Staan die allemaal op papier? We zijn nog bezig met een aantal zaken te verfijnen en dan komen we daar natuurlijk mee terug. Wat wou ik daar nog over zeggen? Over jouw huiswerkbegeleiding. Ik vind dat op zich wel een terecht punt, maar dat doen wij ook al jaren. Hè? Wij bieden via het LOP huiswerkbegeleiding aan. Dat is op school. Het LOP biedt eigenlijk aan de scholen huiswerkbegeleiding aan, zodat zij daarmee aan de slag kunnen gaan. Dus het LOP wordt ook gesubsidieerd door de stad. Dus het is niet zo dat de scholen daar niet mee aan de slag gaan. De scholen kunnen zelf ervoor zorgen dat ze eigenlijk die huiswerkbegeleiding kunnen aanbieden. En daarnaast hebben we natuurlijk ook Homestart. En zij begeleiden die meest kwetsbare gezinnen. En dat is daar zit dan ook wel een stukje huiswerkbegeleiding in. Op wat is nu onze visie gestaafd? Dat is uit cijfergegevens die we van Ferm hebben ontvangen. Cijfergegevens over hoeveel kinderen er in opvang zitten in de vakantie. Cijfergegevens over hoeveel kinderen er in opvang zitten tussen dat uur. En hoeveel het laatste half uur van de dag, het eerste half uur van de dag. Om zo te komen tot een werkbare regeling. We hebben ook focusgroepen georganiseerd met ouders. Dus er is echt wel een brede participatie geweest om tot deze visie te komen. Is zij af? Nee. Als jullie goede suggesties hebben, be my guest. Ik sta er altijd voor open. Ik denk niet dat ik daar... Ik ben soms wat hevig, maar ik denk dat ik daar zeker voor open sta. Dus ik kijk er naar uit om hier nog verder aan te werken. Het is geen gemakkelijk dossier geweest, maar ik denk dat dit toch wel stap 1 is. Dank u wel.
Oké, dank u wel. Dries?
Ja, zeer kort nog even. Passie kunnen we jonge schepen alleen maar toewensen in dit dossier. Het zal nodig zijn. We gaan het zeker verder opvolgen. Maar ik wil toch nog een paar puntjes gewoon eens even herhalen. Eigenlijk zijn we op ons startpunt zijn we het eigenlijk volledig mee eens. Hè. Opvang dicht bij de school, mensen die het moeilijk hebben ondersteunen. Maar dan zie ik wel dat ook de middelen die er zijn, extra middelen ingeven. Maar dan zie ik wel in conclusie die van vandaag voorligt is. Geen opvang meer in de geheimen voor schooldagen, geen opvang meer op brugdagen. Dat zijn dan wel conclusies waar dat wij als fractie op brugdagen en pedagogische schooldagen, geen opvang op pedagogische studiedagen en brugdagen. En ook niet op vakantiedagen in de Gijmel. Dus ja, dat zijn dan tussentijdse conclusies waar wij ons niet kunnen in vinden en waar wij ons gaan onthouden.
Er is misschien wat de pedagogische studiedagen en de brugdagen betreft, die zijn dermate verschillend per school. Dat valt niet samen. Dat wil dus zeggen dat je in de ene school wel een pedagogische studiedag hebt en dan in de andere school helemaal niet. Ik bedoel, dat is echt heel moeilijk om dat op te vangen. Dat is de uitleg die we daar ook voor gekregen hebben. Hè. Het is te zeer gevarieerd. Wat vakantiewerking betreft, in de vakantie is dat iets anders. Je hebt zelf klein, ja, voilà, je spreekt uit de praktijk nog heel klein, maar dat gaat wel komen. Normaal gezien zitten in het schooljaar in uw routine. Hè. Het schooljaar zit in uw routine, je brengt de kinderen naar school en dan moet de school, de voor- en naschoolse opvang, liefst zo dicht mogelijk bij de school zitten. Daar hebben we expliciet voor gekozen, zodanig dat je niet met kinderen moet voyageren. Hè. Dat je ze niet in busjes moet gaan stoppen om dan nog eens van de voor- naar de naschoolse opvang te rijden. Allee, dat is gewoon niet oké. Hè. Dat is wat Gilles ook echt voor heeft gepleit, hou ze zo dicht mogelijk bij de school. Dat gezegd zijnde, in de vakantie is er natuurlijk geen school. Dus ja, in de vakantie hebben wij ervoor gekozen om te zeggen, waar kunnen we ze zo aangenaam en goed mogelijk opvangen, zodanig dat er ook heel wat mogelijkheden zijn, want dan beslis je als ouder, ik breng mijn kind nu vandaag naar de vakantieopvang. En dus waar de nabijheid van de school, specifiek voor de Gijmel, tijdens het schooljaar een argument is, en dat doen we ook, is dat in de vakantie is het argument anders, namelijk waar kan je zo goed mogelijk opvang organiseren en hoe clusteren we dat dan het beste? Want of je nu rijdt van het een naar het ander of je rijdt naar daar, dat maakt eigenlijk, of je fietst, ik zal Petra er helemaal in de sfeer van vandaag bij betrekken, dat is de filosofie die erachter zit. Ik wou dat gewoon aanvullen, maar ik denk dat alle argumenten ondertussen zijn uitgewisseld. Ja, Schepen wil nog één.
Ja, ik wil ook nog wel eventjes zeggen dat we ook uit die gesprekken met die ouders ook heel duidelijk naar voren is gekomen dat er eigenlijk te weinig aanbod was voor kleine, echt kleine kindjes. En daarvoor hebben we er ook wel echt voor gekozen om in onze overheidsopdracht te schrijven van wij willen een specifiek aanbod voor de kleutertjes, voor echte kleine kindjes. En dat gaan we dus nu ook wel faciliteren in de opvang van Ferm. En dat is voor ons ook wel heel belangrijk ook wel.
Ik zag dat gemeenteraadslid Els Wouters nog een tussenkomst zou doen.
Ja. Ik had nog van alles voorbereid, maar eigenlijk is het meeste al gezegd. Ik wil eigenlijk nog gewoon als suggestie meegeven in de vakantie dat er ook gekeken wordt in een volgende fase, dat er gekeken wordt naar de kinderen met hogere zorgnoden, kinderen met beperkingen. Dat er eigenlijk zo meer iets inclusie eigenlijk meer in het aanbod gaat gegeven worden.
Dat is het.
Is dat het? Dank u wel. Ja. Dat is een mooie toevoeging. En Schepen Schelles engageert zich om dat mee te nemen. Goed, als alle argumenten zijn uitgewisseld, kunnen we dan dit punt ter stemming voorleggen. Wie is voor? Meerderheid stemt voor. Wie is tegen? Niemand is tegen. Wie onthoudt zich? De CD&V-fractie, de Groen-fractie en meneer Venke, ziet Peggy daarachter? Ja, Peggy ook. Dank u wel. Het punt is aangenomen. Meerderheid tegen oppositie. Gaan we naar het volgende punt, dat is een akkoord in het kader van ons jeugdbeleid om het gebouw in de Kerkstraat nummer 12 in Oud-Rodenberg in erfpacht te geven voor de organisatie van jeugdactiviteiten. En ik zie twee voormalige jeugdleiders trappelen van ongeduld om hun mening te geven. Wie? Age ja, before de, beauty of beauty
de KSR
before age?
Pakt het woord voor de Giro-man, hè? Dus weliswaar van de Giro van de Gijmel. Maar wat een mooie zaak. Hè. Ik denk, eer wie ere toekomt, met het meerjarenplan van deze legislatuur kwam er terug een oplossing in beeld, want in het vorige legislatuur is er een verkoop ingeschreven geweest. Wij waren toen ook tegen. Hè. Wij zagen toen, die heeft er ingestaan, een verkoop van de pastorie, die is uitgesteld. Maar we hebben daar een gesprek over gehad. We hebben voorgesteld om dat niet te doen, om daar te kijken naar de buurt. Wel, dit meerjarenplan, daar staat geen verkoop van de pastorie in. Integendeel, er is een oplossing die hier geboden wordt voor Giro Oud-Rodenberg. Goed dus. Hè? De sfeer op het kermisweekend, enkele weken terug, dat was ook een heel fijne sfeer. En laat dat dus gerust een blijk van vertrouwen zijn dat de lokale gemeenschap op die manier onze gemeenteraad hopelijk enthousiast genoeg maakt om in te gaan op het voorstel. Dus lang leven de Giro van Oud-Rodenberg, al zeg ik het ook als oud-KSA'er. Niet alleen de stad ondersteunt dit project trouwens, want ook Nele en vele andere gemeenten bespraken onder het voorzitterschap van Monique Swinne, ook de mogelijkheid tot Europese plattelandsteun met de liederwerking. En goed nieuws, want maandag aanstaande wordt het project voorgesteld. In het subsidiedossier zelf van, van dat liederproject staat een link tussen buurtwerk en de verenigingen. En we denken ook als fractie dat dit een toegevoegde waarde biedt. Want we kunnen gaan, en u vroeg daarnet nog naar suggesties voor het BOA-decreet, we kunnen gaan naar gedeeld gebruik. Ik denk hier spontaan aan een crea-ruimte, die bijvoorbeeld overdag kan gebruikt worden door naburige scholen, die na de schooluren kan gebruikt worden door de academie, en die vervolgens in het weekend ook gebruikt kan worden door de Giro van Oudrodenberg. Waarom niet bijvoorbeeld denken aan een STEM-workshop, waar dat de leerlingen naartoe kunnen gaan, waar de opvang naartoe kan gaan en waar in het weekend ook uiteindelijk de Giro zijn meerwaarde uit kan halen. Dus er zitten nog echt wel mogelijkheden in en vandaar ook de vragen, want in de erfpacht begrijp ik twee zaken naar bestemming. Eén, het in erfpacht gegeven goed zal uitsluitend dienen ten uitbating van een jeugdlokaal voor de feitelijke vereniging Giro Oudrodenberg. En twee, die doeleinden kunnen gewijzigd worden, mits akkoord van de gemeenteraad. En dus hier de vraag aan stadsbestuur, dat is ook de gemeenteraad op zich. Hoe staat het stadsbestuur tegenover een uitbreiding naar andere verenigingen en buurtwerk? Ik denk aan academie, ik denk aan jeugdtoneel, ik denk aan het katholiek en het gemeenschapsonderwijs en zo verder. En dan nog een zijvraag daarbij, over toneel gesproken. We weten dat de toneelvereniging, de lokale toneelvereniging, op zoek is naar logistieke oplossingen. Die zijn er momenteel niet. Hè. Welke opties ziet het college van Schepen en burgemeester daarvoor? Dat zal wellicht niet kunnen in die pastorie. Dat spreekt voor zich als je de erfpacht kijkt. Wat kan dan wel? Benieuwd naar jullie antwoorden.
Ben jij klaar? Dan wou Steven persoonlijk feit en daarna geef ik het woord aan Thomas.
Ja, de verkoop is er wel vorige legislatuur al uitgehaald, hè, uit mijn jarenplan. Hè. Toch een persoonlijk feit even meegeven. Hè. Ja.
Ja, maar de Stef heeft dat toch gedaan, hè? Dat weet het toch nog allemaal. Dat staat in zijn boekje. Thomas?
We hebben het in elk geval hard moeten overtuigen toen. Maar in elk geval, we zijn heel blij dat het zo is gelopen. En we vinden het fantastisch dat die pastorie aangewend kan worden voor de lokale gemeenschap, waarvoor dank. Ik denk dat dat een grote knoop is. Die wordt doorgehakt. We zijn heel blij dat Giro Oudrodenberg eindelijk zicht heeft op een duurzame oplossing, waarvoor dank opnieuw. En goed, Matthias heeft het al uitgebreider toegelicht, ik zal het kort houden. Maar we denken wel inderdaad dat er nog ruimte is. En goed, ik zou het misschien niet zo concreet willen maken als wat Matthias net heeft toegelicht, maar in ruimere zin hopen we wel dat de stad een proactieve rol blijft spelen om het sociale weefsel in Oudrodenberg, want daar liggen nog wel knopen, hè, met bisdom, stad, verenigingen, om daar een soort van ruimere beeld te zien. En daar kunnen misschien ook inderdaad subsidies, ook voor ontwikkeling van dat centrum verder, recreatief speeltuintje enzovoort. Er zijn veel kansen, denk ik, op voorwaarde dat de stad daar een proactieve rol in speelt in dat verhaal. Dus we hopen dat jullie dat blijven opvolgen op die manier. Dank u wel.
Dank u wel. Schepen zeg ik nu al. Bijna fout. Gemeenteraadslid Koen Nijs vraagt het woord.
Ja, Thomas. We hebben ook allemaal... Lieder heeft ook het project goedgekeurd voor Oudrodenberg en een bedrag ter beschikking stelt van 100.000 euro. En ik zal in de toekomst dat blijven verdedigen om Stad Aarschot subsidies vast te krijgen via Lieder. Dank u.
Dank u, Koen. We zijn u daar heel dankbaar voor. En niet alleen hier in Oudrodenberg, maar als ik het goed begrepen heb, ook de school in Gelrode zelf, die kan onthard worden dankzij Liedersteun.
Excuseer.
Ik ga even...
Als het gaat over subsidies, wil ik toch ook wel even melden dat ook Lieder heel wat subsidies naar hier gebracht heeft en dat dat niet echt een persoonlijk feit is, Koen.
Dat
het hard werk is van heel velen en dat ik blij ben dat Lieder trouwens in heel onze provincie heel veel investeringen doet. Maar dat dit wel een schoolvoorbeeld is, dat zegt Lieder zelf ook. Een schoolvoorbeeld is van eigenlijk hoe het zou moeten de samenwerking in zijn geven.
Lieder is van ons allemaal en goed dat het naar Aarschot komt. Daar zijn we het dan over eens. Matthias, heel kort. Heel veel mensen die in het verleden overal voor gepleit hebben, maar nu gebeurt het echt. Hè, en daar zorgt Gilles voor. Ik denk, als ik u hoor, dan heb ik de indruk dat je bijna letterlijk de verslagen van onze vergadering gelezen hebt. Want dat zijn exact de gesprekken die we gehad hebben in en over Rodenberg. Dus ofwel is het great minds think alike, dat kan natuurlijk ook. Het is inderdaad de bedoeling, en ook dat is besproken, ook met de mensen van Giro zelf, om die lokalen, dat zou al te zot zijn. Hè? Dat wordt een keimooie investering. Ik ga daar niet over uitweiden, want dat wordt nog voorgesteld. Maar dat die dan alleen, bij wijze van spreken, op een zaterdag of een zondag, ik laat in het midden wanneer de Giro samenkomt, hè, alleen zouden gebruikt worden. Dat zou gewoon super jammer zijn. Dat er een heel week daar staat en daar leeg staat te staan. Dus ja, het is een expliciete vraag van de stad om in de hele brede betekenis van het woord samenwerkingen aan te gaan en te kijken wat er in Oud-Rodenberg aan noden zijn. Dat zijn niet alleen verenigingen, evident ook, maar ook de stad zelf. Hè. De crea-ruimte waar dat jij het over had. Ook ons kunstonderwijs is zoiets waar je maar op een beperkt aantal tijdstippen nood aan hebt. Dus als we dat netjes in elkaar kunnen laten passen, dan zou dat eigenlijk wel fantastisch zijn. Ik denk dat we daar helemaal op dezelfde lijn zitten. We staan een beetje los van de erfpacht hier. Die is helemaal doorgesproken. En moest het nodig zijn dat daarin verruimd wordt, dan zal dat evident gebeuren. Het is trouwens, de basis is door, denk Vlaamse jeugdadministratie of de organisatie, bataljon gemaakt. En we hebben die overeenkomst als uitgangspunt genomen. Omdat dat, we hebben daar niet op geïmproviseerd. Dus dit komt vanuit de jeugdwerking.
Ja, en ik denk wat je in de erfpacht ziet, dat er nog wel wat geobjectiveerd wordt. Ik denk onder andere aan de termijn van die 50 jaar. Ik geloof dat dat ook voor Giro van de Gijmel het geval is geweest. En zo. Dus je objectiveert over de vereniging, ook een belangrijke. Ik wil zeker niet aan die cherrypicking doen door te verwijzen naar het Schepencollege. Ik heb wel inderdaad ook wel contact gehad met mensen van het bouwcomité, die wel aangaven van, ja, maar hier zijn echt wel opportuniteiten. En inderdaad, great minds think alike. Dat wilde ook zeggen dat we daar wel die interesse ook wel voelden. Dan wordt het eigenlijk een mooi verhaal van verschillende partijen, of dat dan nu in een verslag van het Schepencollege staat, of van het bouwcomité komt, of in dit geval van een fractie. Laten we er iets samen mooi van maken. Maar let wel op die erfpacht, waar dat dan heel duidelijk staat. Het is enkel en uitsluitend voor de Giro van Oud-Rodenberg, tenzij je er een andere bestemming nog wenst aan te geven. Ja, dan is daar hier wel in deze gemeenteraad al pleidooi voor gevoerd.
Dank u wel. Dat is ook op een uitdrukkelijke vraag zo gebeurd. Ik denk dat alle argumenten zijn uitgewisseld. Kunnen we dit punt ter stemming voorleggen? Ja, wie is voor? Punt met unanimiteit goedgekeurd, wordt zonder enige twijfel vervolgd. Dank u wel daarvoor. Volgende punt is de goedkeuring van de agenda, bepaling van het mandaat voor IGO. Zij houden morgen een algemene vergadering. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Wie is voor? Ja, ook unaniem, geen tegenproef nodig, het punt is aangenomen. Het volgende punt betreft een motie, en dat is een kennisname, daar is geen stemming over nodig, over het waarborgen van de patiëntenveiligheid en de taalrechten in de Brusselse ziekenhuizen. Dat is dus ter kennisgeving. Het volgende punt is een aanpassing van het algemeen politiereglement naar aanleiding van de invoering van het nieuwe strafwetboek. Is op initiatief van onze korpschef, die eigenlijk wil dat wij voortdurend helemaal up-to-date zijn. En aangezien er op federaal niveau een nieuw strafwetboek van kracht wordt, moesten wij een aantal aanpassingen doen. Die zijn dus eerder technisch van aard. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Ja, wie is voor? Unaniem goedgekeurd, geen tegenproef nodig. Dank u wel. Volgende punt is opnieuw een kennisname. Betreft een klacht over het niet afleveren van een bewonerskaart en het antwoord dat de gouverneur hierop gegeven heeft. Zijn er hierover opmerkingen? Het is een kennisname. Nee, dan gaan we naar het volgende punt. Het volgende punt betreft een gemeentelijk toelagereglement voor kadervorming. Ik denk dat dat ook een vraag was. Ja, ja. Niemand? Dan leggen we het punt ter stemming voor. Wie is voor? Heel de CD&V-fractie? Ja? Dan is het punt unaniem goedgekeurd. Dan gaan we naar punt 24. En dat betreft een gemeentelijk toelagereglement voor de ondersteuning van jeugdwerk. Hebben we dezelfde bieders? Nee? Geen vragen? Misschien? Eenmaal? Andermaal?
Ik kan het niet laten. Ik kan het niet laten. daar zou een aandachtspunt kunnen zijn voor volgende begrotingsoefeningen om dat mee in de indexering te zetten natuurlijk.
We gaan zelfs ons budget bespreken. Goed. Ik zag Stef. Hij wou wel stemmen. Snelle Stef wou stemmen, dan zullen we dat nu op zijn vraag doen. Wie is voor? Punt unaniem goedgekeurd. Hartelijk dank. Geen tegenproef nodig. Komen we bij de discussie die we maandag uitgebreid in de commissie hebben gehad en waar ik veronderstel dat er wel tussenkomsten zullen zijn, namelijk de aanpassing van het meerjarenplan van het AGB. Ik pak die punten samen, als dat goed is voor jullie. Daarna komt de stad en het OCMW. Daarna zullen we even schorsen. Dan keuren we het luikje voor het OCMW goed. Dan schorsen we opnieuw en dan gaan we naar de goedkeuring integraal. Als het goed is, leg ik de bespreking in zijn totaliteit voor en gaan we daarna één voor één tot de stemming over. Zoals toegelicht op de commissie zijn wij niet verplicht om een aanpassing van ons budget te doen. Wij doen dat toch, dat moet normaal gezien op het einde van het jaar een nieuw budget gemaakt worden. We doen dat omwille van een aantal technische aanpassingen die zijn toegelicht. We doen dat ook omdat de omstandigheden van die aard zijn dat er nogal wat wijzigingen zijn. Niet alleen wordt het leven duurder, maar ook de lonen worden geïndexeerd en we hebben ervoor gekozen om die grote tendensen onmiddellijk te vertalen. En meneer de financieel directeur, in ons budget, dat maakt dat wij willen weten voor de zomer waar we staan en wat er op ons afkomt. Wij gaan er ook van uit dat dat ook nog wel zal veranderen tegen het einde van het jaar. Maar op die manier zijn we tenminste gewapend op wat er te komen staat. Ik geef het woord aan de gemeenteraad. Wie vraagt het? Ja, Thomas Kort, dank u wel.
Goed, ja, ik denk het totale beeld baart ons ergens een beetje zorgen natuurlijk. Hè. Het gewone totale financiële kader. Gaan we in één budgetaanpassing plus 11 miljoen schulden, hè, plus 15 miljoen extra leningen, waarvan er wel 4 miljoen extra wordt afgelokt. Dus dat is plus 11 miljoen schulden. Dat is natuurlijk iets waar we verder over zullen blijven waken. Hè. Uiteraard moet dit budget in evenwicht zijn hè, en voldoet dit wettelijk aan alle eisen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat geen risico's inhoudt. Hè. En dat wordt bijvoorbeeld uitgedrukt door dat geconsolideerd evenwicht, hè, waar dat eigenlijk de overheid uitgaat van een aflossing over 12 jaar, 8% per jaar. Terwijl dat onze leningen stelselmatig zijn opgeschoven in duurtijd, hè, schuiven wij eigenlijk die afbetaling voor ons uit. Hè. En dat houdt risico's in op lange termijn. Ik denk dat belangrijk is dat iedereen zich daarvan bewust is. En dan, van goed, ik zal het ook op dit punt kort houden, het zal iedereen misschien verbazen. Maar het allerbelangrijkste punt dat natuurlijk in deze budgetwijziging staat, gaat over het opnieuw inschrijven van de scholen voor bijzonder onderwijs natuurlijk. Hè. En waar dat vooral de vraag is een beetje is wat de achterliggende redenering juist is. En dat is mij nog altijd niet helemaal duidelijk. Hè. Vorige keer werd er gezegd, ja, maar we gaan ze misschien wel houden. Maar toen werd er wel gestemd om ze te schrappen uit het meerjarenplan. En nu wordt er gezegd, ja, maar we gaan misschien wel op zoek naar een partner, maar worden ze terug in het meerjarenplan geschreven. Dus dat is ergens een discrepantie tussen de intenties die we horen en tussen het voorliggende meerjarenplan eigenlijk waar we voor stemmen. En dat is mij nog altijd niet helemaal helder waarom dat juist die sequens op die manier verlopen is. En ik stel voor, goed, ik heb ook een bijkomend voorstel laten agenderen rond scholen bijzonder onderwijs. Ik denk dat we dan inhoudelijk misschien op dat punt daar verder nog wat kunnen op ingaan. Ik denk dat dat het belangrijkste dossier waarschijnlijk is van deze legislatuur. Ik denk dat het essentieel is dat de gemeenteraad daar een debat over voert.
Oké, dank u wel, Thomas. Eerst en vooral, ja, wij doen natuurlijk die aanpassingen voortdurend om zeker in waar we mee bezig zijn te weten, krijgen we dat ook gecoverd, kunnen we dat ook betalen en vallen we binnen de richtlijnen die de hogere overheid ons oplegt. Dat is de zelftoets die wij doen en daar beantwoorden we ook aan. Hè. Natuurlijk kiezen wij er expliciet voor om investeringen te doen. Die zien ook alle aarschottenaren, denk ik, hè. Als je kijkt naar de Laaksite, als je naar Schoonhoven gaat, als je vanaf de zomer naar de Bekaflaan gaat kijken, ga je echt in het straatbeeld ook zien wat er met dat geld gebeurt. Maar dat zijn voor wat ons betreft effectief ook investeringen op die lange termijn die de stad nodig heeft op de lange termijn. En ja, dat kost geld. kan het een beetje met een boutade zeggen, maar ik bedoel het absoluut niet. Ik wil het niet op flessen trekken, maar je kunnen moeilijk vorige keer het verwijt krijgen, investeren jullie wel echt? En nu het verwijt krijgen, ja, je investeert misschien te veel. Hè. Het is één van de twee natuurlijk. En wij kiezen ervoor om goed te berekenen of we alles gecoverd hebben. En dat is het geval. We hebben dat daar maandag, denk ik, uitgebreid over gehad, maar jij mag dat punt maken. Wij mogen dat, denk ik, ook verdedigen. Ik wil nog eens herhalen dat wat wij in een budget opnemen, enerzijds de dagdagelijkse werking is van onze stad, onze mensen, onze fantastische airconditioning. Voor de kijkers thuis, dat is cynisch bedoeld. Alle werking die wij nodig hebben, hè, om de stad te runnen. Dat is wat komt er binnen, wat gaat er buiten. En wat we daaraan over hebben, dat geven we dan aan investeringen. Wij plannen heel wat investeringen, maar ik heb nog nooit beweert dat wij ook 100% van onze investeringen gaan kunnen realiseren. Ik weet dat daar altijd vragen over komen, want ik weet natuurlijk niet op voorhand welke investeringen de eindmeet halen en welke niet. Om de simpele reden dat er bij elke bouw, bij elke werf, bij elke vergunning, bij alles wat dat er gebeurt, obstakels komen waardoor je niet weet of het haalbaar is. En dus ik ken geen enkele, maar dan ook geen enkele gemeente die 100% van haar investeringen realiseert. Wij gaan wel proberen om dat zo hoog mogelijk te trekken, uiteraard, daar werkt heel ons team aan. Maar wat je ziet in dat budget is effectief in het geval alles, maar dan ook alles wat gepland is, gerealiseerd wordt binnen de voorziene termijn en dan nog komen we toe. Zo moet je dat budget eigenlijk lezen. Twee, ja, over de scholen, als jij wil, leggen we dat punt aan het einde van de vergadering ter stemming voor. Ik zou je er meteen willen bijzeggen dat we een vergadering hebben op 10 september, dat je op dat moment regulier de vraag kan stellen. Nu is ze niet regulier, maar ik denk dat dat zeker tijd genoeg is. Ik heb mij ook geëngageerd om niet met een toverstok voor 10 september of zo met iets te komen. Dus dat bied ik dan met deze ook aan. Ik denk niet dat dat op dit moment, zonder dat de andere fracties iemand goed is voorbereid, zinvol debat is, eerlijk gezegd. Ik denk dat je dat beter in september doet, maar dat is zelfs aan de geraad om daarover te beslissen. Maar we hebben in het verleden de kostprijs en ook de opbrengsten, dus wat we vergoed krijgen van de scholen en wat we uitgeven aan de scholen, daar uitgelicht. Ik heb hier toen gezegd dat we dat gedaan hebben, omdat we graag duidelijkheid wilden krijgen over de exacte kosten van onze scholen. Kosten en opbrengsten. Ik heb toen ook uitgelegd dat daar werk aan de winkel was, omdat dat over heel veel verschillende posten gespreid zat. Dat dat soms ging over ondersteuning in personeel, soms ging over schoolfacturen, soms nog ging over andere kosten. Dus we hebben dat daar de vorige keer uitgehaald met het engagement om te zeggen, laat ons kijken wat het kost. We gaan ook kijken wat we daarop kunnen verbeteren en dan zullen we het er terug inzetten. Ik heb dat ook aangekondigd dat we het er terug gingen inzetten. Ik had alleen niet verwacht dat dat zo snel ging gebeuren. Dat heb ik ook aan onze financiële dienst gezet. Ik had dat verwacht voor het volgende budget, volgend jaar. Maar het is een teken van transparantie en openheid dat nu ook iedereen kan zien. Wat kost het? Wat komt er binnen? En wat is de extra kost? Ja? En dat verandert niks aan het debat over de samenwerking. Het debat over de samenwerking, dat engagement is er nog steeds. Wij denken echt dat we niet of moeilijk in deze tijd naar een stand-alone scenario kunnen gaan. Zeker in een tijd waar inclusie, dat komt hier heel vaak naar voren, steeds prominenter op de agenda komt. Maar daarover kunnen we het dan in september hebben. Maar de twee dossiers, ze waren vorige keer niet gelinkt. Want toen heb ik die opmerking ook gekregen. Nu staan ze er terug in en zijn ze ook niet gelinkt. Ik hoop dat dat on top of maandag een antwoord is.
Oké, ja, dank u wel voor de toelichting. Ik zal misschien eerst terugkomen op het stukje over de scholen. Allee, goed, ik zal zelfs toelichten waarom we dat voorstel gestuurd hebben. Dus over dat stukje zullen we het zelfs hebben. Puur over het financiële luik. Hè. Enfin, ik moet zeggen dat ik dat niet helemaal een afdoende verklaring vind. In de zin van, ja, we kunnen ook becijferen hoeveel de scholen kosten zonder ze per se te schrappen uit het meerjarenplan. En twee, ik heb in elk geval toen ook niet begrepen dat er toen al een engagement of beslissing is gekomen. Ja, maar die komen er volgende keer sowieso terug in. Hè. Dat heb ik op die manier toen nooit begrepen. Maar goed, misschien zal ik het dan verkeerd begrepen hebben.
Het stukje wat betreft de schuldenraad en de leningen dan. We voldoen aan de wettelijke eisen, ben ik ook mee begonnen. En we kunnen onze leningen afbetalen. Maar waar ik vooral wil voor waarschuwen is natuurlijk die langere looptijd van die leningen. En voor sommige investeringen kan het inderdaad aanvaardbaar en zinvol zijn om over 25 jaar af te betalen. Nu, voor andere investeringen is het dan niet altijd natuurlijk. En dan blijf je natuurlijk in de toekomst afbetalen voor dingen die ondertussen al versleten zijn. Dus in die zin wil ik maar meegeven, oké, dat geconsolideerd financieel evenwicht. Dat is geen wettelijk verplichte indicator, maar het geeft wel ergens iets mee over de gezondheid van de financiën. En ik hoop dat gewoon als aandachtspunt mee te geven naar volgende budgetbesprekingen.
Oké, dat aandachtspunt is genoteerd en je weet dat ook de gouverneur in naam van Binnenlands Bestuur altijd toekijkt op de gezondheid van onze financiën, dus dat zal ook deze keer gebeuren. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Ja, wie is voor? De meerderheid plus Gerry is voor. Wie is tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? CD&V-fractie, Groen-fractie, Peggy en meneer Venken onthouden zich. Het punt is aangenomen. Zoals gezegd gaan we meteen ook door naar de stemming voor het volgende punt. Punt 26. Wie is voor? Meerderheid is voor. Wie is tegen? Niemand. Wie onthoudt zich? Oppositie onthoudt zich, punt is aangenomen, meerderheid tegen oppositie. Dan schors ik nu even de gemeenteraad, dan open ik de OCMW-raad en dan stemmen we daar over de aanpassing van het meerjarenplan van het OCMW. Ik leg dit punt ter stemming voor, of zelfde meerderheid, stemmen we op dezelfde manier, zelfde stemming, punt is aangenomen, dat gaat iets sneller. Dan sluit ik OCMW-raad en open ik opnieuw de gemeenteraad. En dan stel ik vast dat we dan over het geheel stemmen. Zelfde stemming, meerderheid tegen oppositie. Goed, onthouding voor de oppositie. Het punt is aangenomen. Dank u wel. Volgende punt hebben we ook besproken op de commissie Financiën. Dat gaat over de vaststelling van de nominatieve werkings- en investeringstoelagen. Waren er daar na de vergadering nog vragen over? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Wie is voor? Oppositie, we zijn aan het stemmen over de investeringstoelagen. Unaniem goedgekeurd, het punt. De nominatieve, ja. Ja. Dank u wel, het punt is unaniem goedgekeurd. Het volgende punt is een kennisgeving. Daar is al het eerste verslag van de gouverneurse. Die heeft een keer naar de jaarrekening van de politiezone gekeken van vorig jaar. En hij heeft het besluit getrokken dat die goed was. Waarvoor dank. Hoeven we niet over te stemmen. Ook het volgende punt is een kennisname en de gouverneur heeft zich ook gebogen over de personeelsformatie en ook die is goed bevonden. Zijn daarover vragen? Nee, dan hoeven we daar ook niet over te stemmen. Dan komen we bij de gemeentelijke toelage, of beter gezegd het reglement daarvoor voor de ondersteuning van de sportverenigingen. We zouden daarin een aanpassing doen. Zijn er vragen van sportievelingen? Ja, Matthias.
Met van sportievelingen die inderdaad een hart hebben voor kwetsbare gezinnen of gezinnen in situaties van kwetsbaarheid. Maar eigenlijk hebben we het daar in de gemeenteraad over gehad als we het beleidsplan hadden. Want dat is een van de meerwaardes die we nu ook zien. We hebben die uitpas ook al voor cultuurinitiatieven en dergelijke meer. We weten dat sport en onze sportverenigingen die gelden van mensen nodig hebben. Bijvoorbeeld ook om de duurdere huren te betalen, omdat ze nood hebben aan materialen dat ze moeten kopen en dergelijke meer. We hebben juist nog gezegd dat we bijvoorbeeld gaan steunen voor tafeltennis en zo verder. Dus die steun kunnen ze ook gebruiken van lidgelden. Maar we weten allemaal dat dat niet voor iedereen evident is. En om de toegankelijkheid ook van sport en van die soms duurdere jaargelden te compenseren, draagt de stad hierbij, gaan wij inderdaad mee ondersteunen om sport voor allen, niet alleen in leeftijden, maar ook in sociaal-economische situaties mogelijk te maken. Dus in dat opzicht herhaal ik het betoog dat we in december hebben gevoerd.
Dank u wel, Matthias. Schepen-Schelles, wil je daar nog iets aan toevoegen?
Eigenlijk gewoon dat ik het eens ben met jou, Matthias, dat het belangrijk is dat we ook voor die meest kwetsbaren een sportaanbod voorzien dat toegankelijk is voor iedereen. En ik denk dat we nu met die aanpassing van het toelagereglement, dat we daar wel voor een stuk aan tegemoet komen. Zij gaan Enerzijds gaan de meest kwetsbaren kunnen deelnemen aan een sportaanbod, maar langs de andere kant mogen we niet vergeten dat die sportverenigingen, ja, dat zij natuurlijk ook wel dat het werkbaar moet blijven voor hun. En dat is hetgeen wat we nu dus doen en daar ben ik enorm fier op ook, dat we dat op die manier kunnen doen.
Iets in mij zegt mij dat we dit punt ter stemming kunnen voorleggen en dat het op brede instemming kan rekenen. Wie is voor? Inderdaad, unanimiteit in de gemeenteraad. Het punt is aangenomen. Dank u wel. Het volgende punt heb ik een vermoeden dat mevrouw Nele Pelgemus graag wil tussenkomen, want we gaan een reglement goedkeuren voor de ledvereniging van recreatieve sportverenigingen, zoals daar zijn damesvoetbal. Nele.
We hebben hier een damesploeg. Ik vind het heel fijn om te kijken dat dat dus ook kan. Ik heb vanuit mijn eigen voetbalclub zijn in Groene Heide, waar ik zelf nog lid ben, maar niet altijd even actief ben. voor zij die willen gaan voetballen, er is nog plaats. Dus ik ben heel blij dat inderdaad die verlichting, het gaat over twee dingen. Het gaat niet alleen over sportverenigingen steunen, maar inderdaad ook over milieuvriendelijkere verlichting. En ik denk dat ook die kleinere sportverenigingen, die natuurlijk buiten die grote subsidies vallen, die er eerder zijn voor zij die met jeugdverenigingen werken of dergelijke meer. Maar sporten is gezond, het hangt er vanaf hoe of wat en zeker niet in dit weer. Maar ik ben dus heel blij dat het eigenlijk samen met de schepen een heel mooi eentje-weetje geweest is van een sportvereniging die eigenlijk het meerjarenplan gelezen had en daarin teruggevonden had dat daar vroeger subsidies voor waren. Dus het is wel zo dat er een grote betrokkenheid is. Dus ik ben heel blij dat we dit kunnen doen. En ik denk dat ook andere clubs daar eventueel aanspraak zullen op maken. Waarvoor dank.
Schepen Schelles.
Ja, ik wil daar eventjes nog op aanvullen, Nele, dat als jij niet meer voetbalt, ik jouw plaats wel kan innemen. Ik heb zelf ook altijd gevoetbald, dus plezant. Nee, maar ik ben ook wel tevreden dat we dit hebben kunnen doen, omdat ik ook wel denk dat daar nog andere ploegen hier in Aarschot wel mee gaan geholpen gaan zijn. Niet iedereen heeft die grote werking en het is fijn als we toch wel ook onze verlichting kunnen verduurzamen. En ik denk dat we op deze manier dat ook wel samen kunnen doen. Dank je wel.
Ik voel hier een demonstratiematch komen. Met een ploeg rond Nele en een ploeg rond Jill. Dat kan zelfs in de coulissen geregeld worden. Goed, we gaan het punt ter stemming voorleggen. Wie is voor? Unaniem, goedgekeurd, geen tegenproef nodig. Er komt ledverlichting voor recreatieve sportverenigingen. Het volgende punt betreft een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Aarschot en de stad Scherpenheuvel-Zichem met betrekking tot zwemmen in park Schoonhoven. Die vraag is gekomen, voor alle duidelijkheid even een korte toelichting. De mensen uit Scherpenheuvel-Zichem zouden net zoals vorig jaar in Schoonhoven kunnen komen zwemmen. Het enige verschil is dat zij naar een soort derde betalersregeling gaan. De belastingbetaler van Scherpenheuvel-Zichem betaalt dan de helft van het ticket rechtstreeks aan de stad. En niet louter de gebruiker. Dat is wat hier voor ligt. Wij rekenen daarbij ook op een overheadkost, de kost die moet dienen om onze diensten tegemoet te komen. Zijn er daarover vragen? Nee, dan leggen we dit punt ter stemming voor. Wie is voor? Tegenproef? Niet nodig. Punt is aangenomen met unanimiteit. Waarvoor dank. En moest het nu nog night swimming zijn, dan zou ik voorstellen dat we straks eens gingen plonsen, maar dat is misschien voor in de toekomst. Collega's, we zijn aangekomen bij het einde van onze vergadering en dat wil zeggen dat er nog vragen van raadsleden zijn. Ik heb één vraag van de Groenfractie. Ik ga die beantwoorden in plaats van schepen de hond. Moet mij eventjes de tijd laten om te kijken wat precies. Mag ik misschien de vraag van CD&V al eerst nemen? Ja? Oké, dan geven we eerst het woord aan de CD&V-fractie en dan kan ik ondertussen even nakijken. Dank u wel.
Oké, ik begin dan met onze vraag over iedereen een bank vooruit.
Nee, ik was eventjes aan het overleggen.
Ik begin met onze vraag iedereen een bank vooruit dan?
Ja, dat mag je.
Ja. Dus CD&V wil vandaag eigenlijk met een heel eenvoudig voorstel op tafel leggen. Hè. Iedereen een bank vooruit. Hè. Wij stellen voor om verspreid over Aarschot en vooral ook de deelgemeentes 50 extra zitbanken te plaatsen. Banken lijken misschien een detail, maar voor mensen die slechte been zijn, voor wandelaars, voor jonge gezinnen of voor bijvoorbeeld bewoners van een woonzorgcentrum, waar we er toch ook enkele van hebben, maakt dat wel een heel groot verschil. En ze bieden een plek om eventjes te rusten, ook om een babbeltje te slaan of gewoon om van de omgeving te genieten. Ik denk dat dit voorstel perfect past in een toegankelijk en menselijk mobiliteitsbeleid. Het maakt wandelen aantrekkelijker. Het versterkt onze deelgemeente en het is ook misschien een middel tegen eenzaamheid. We hebben in de SWOT-analyse gezien dat dat in heel veel gemeentes een probleem is, maar dus ook in Aarschot. Dus het zou daar ook voor kunnen helpen. Dus daarom willen wij deze zomer eigenlijk aan onze inwoners en verenigingen en buurtcomité's vragen waar dat er eigenlijk nog verschillende banken nodig zijn. Ik ga zelf wel vaak op pad en heb al wel enkele plaatsen gezien waar dat een bank aan vervanging toe is of waar dat het zeker een nuttige of fijne plaats zou zijn na enkele kilometers om te kunnen verpozen. En we gaan ook concreet op zoek naar die plaatsen, vragen ook aan mensen waar ze die plaatsen willen. En op basis van die suggesties zouden we graag een lijst ter beschikking stellen met geschikte locaties. En dan daarna een concreet uitvoeringsplan uitwerken. Dus wij vragen dan ook heel eenvoudig aan deze gemeenteraad, kunnen we samen onze schouders zetten onder dit initiatief en eigenlijk werk maken van 50 extra zitbanken, verspreid over alle stad en deelgemeentes. Want een warme, toegankelijke stad bouw je niet alleen met grote projecten, maar soms begint met de bank op de juiste plaats eigenlijk wel een fantastisch initiatief om mensen bij elkaar te brengen.
Dank u wel, Schepen Schelles.
Ja, dank u wel, Nele, voor je vraag. Ik vind dat op zich wel een goede suggestie, hè, zeker om naar deelgemeentes toe. Zoals je weet, hebben we in het jarenplan €20.000 ingeschreven per jaar voor een buurtpremie. En ik zou eigenlijk in het najaar willen komen met de concrete uitwerking daarvan. Zodat onze buurten ook voorstellen gaan kunnen indienen, waaronder dus ook zitbanken een mogelijkheid zijn. En dat kunnen ze dan, we kunnen dan bekijken welk bedrag aan welke buurt we geven en wat ze daaraan concreet mee doen. En dat is inderdaad ook wel om die sociale cohesie te bevorderen en om, zoals je zelf ook benoemt, om die eenzaamheid tegen te gaan. Ik denk dat dat enorm belangrijk is en dat we kunnen investeren in die buurten met concrete voorstellen waar dat de buurten zelf achter staan en zelf mee komen. Dan denk ik dat we daar toch mooi in kunnen samenwerken. En dat is het plan voor naar het najaar toe.
Daarvoor is in ons meerjarenplan, wat we daarnet goedgekeurd hebben, telkens €20.000 voor voorzien. Dat is voor buurten. Dus dat is waar Gilles naar verwijst. Ik wil gewoon één opmerking maken en ik bedoel ze absoluut positief, want we hebben hetzelfde soort discussie. Een bank op een goede plaats, een picknickbank, een rustbank, daar wordt iedereen blij van. Tot mijn grote verbazing krijg ik heel vaak de vraag om banken weg te nemen. En dus die krijg ik in mijn hoedanigheid van burgemeester. En dat is omdat mensen vinden dat er te veel zwerfvuil blijft liggen. Of dat er overlast is en mensen hangen op die banken die er niet moeten hangen. Dus ik wil gewoon opnieuw de juiste plaats en licht gedragen. Daarom dat wij dat ook inkantelen in die buurtwerking. Maar het is af en toe ook een gevoelige topic. Dat wou ik maar meegeven om rekening mee te houden. Ja, Leo, met zonnebril.
Die kunnen dan misschien al op plaatsen zetten waar wij nu in zouden willen zien staan. Degene die weg moeten. Die kunnen dan misschien al op plaatsen zetten die wij nadien zouden aanduiden waar er wel in zou moeten komen staan.
Ah, wel. Dat kan altijd, we doen het natuurlijk niet weg, maar mijn punt was, er moet gedragenheid zijn van de buurt. Dat is denk ik waar we het over eens zijn.
Ja, ik denk, want ik weet zelfs over concreet welke banken het soms zou kunnen gaan of kan gaan. Ik denk dat dat inderdaad perfect past binnen het project van buurten, maar ook op bepaalde plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, waar niet noodzakelijk een buurt is. Ik verwijs bijvoorbeeld, waar wel een buurt is, maar waar het bijvoorbeeld ook, zoals u spreekt, van een picknickbank. Ik verwijs naar de picknickbank van de provincie in Langdorp, die ontzettend veel gebruikt wordt. Ik denk dat we naar dat soort banken ook moeten. En als wij spreken over 50, is dat uiteraard een streefdoel. En ik denk ook wel dat het een beetje een beleidskeuze is om op bepaalde plaatsen banken te zetten. En ik begrijp dat dat soms voor de buurt ja, dat men zegt dat kan voor overlast zorgen. Maar misschien moet er dan ook in gesprek gegaan worden en gekeken worden hoe kunnen we die bank wel integreren. Want ik denk dat het vaak soms een onbegrip is vanuit misschien geen kennis naar elkaar toe of geen, spreek ik niet over zwerfvuil, maar bijvoorbeeld wel over geluidsoverlast. En ik denk echt dat het een keuze moet zijn om die banken te zetten en om ook daarover zelfs misschien op die bank in gesprek te gaan. Dus ik hoor alleszins goede signalen en ik denk dat er plaatsen genoeg zullen zijn. En ik hoop dat wij op onze oproep veel respons zullen krijgen en dat wij 100 plaatsen kunnen geven. Dan kunnen jullie zelf nog kiezen.
Dank u wel, Schepen Schelles.
Dank je wel, Nele. Wat je daar nog concreet over wil aanvullen, wat je zegt over dat buurten in overleg moeten gaan om dan zo te kijken van hoe kunnen we die overlast wegwerken. Ik denk dat een enorm belangrijk punt is. Ik denk ook dat we daar nog sterker op willen inzetten de komende jaren op dat buurtoverleg. Ik ben nu onlangs zelf naar een buurtoverleg geweest in Geimel-Bergwijk. Daar zijn bepaalde noden. Ik vond dat een zeer constructief buurtoverleg. Dat is niet altijd gemakkelijk om in zo'n wijk samen te leven. Daar zijn heel veel verschillende aspecten dat daar meespelen. Ik kan alleen maar zeggen dat ik daar enorm van versteld stond hoe toch dat op een constructieve manier is gebeurd. En ik kreeg ook foto's in de week door. Ze hadden dan samen een kook-event georganiseerd om te koken met de buurt. Allee, zo'n dingen wil ik alleen maar toejuichen. En dat is ook vanuit de stad dat we dat mee ondersteunen. Dus ik denk dat de way to go is in meerdere buurten. Dat gaat niet alleen over banken plaatsen, maar dat gaat ook over mensen in verbinding brengen. En daar wil ik nog sterker op inzetten de komende jaren.
Oké, jullie zullen ondertussen misschien ook wel gemerkt hebben dat we op onze grote markt de grootste refter hebben ingericht. En je gaat nu zeggen, wat heeft dat er nu mee te maken? Wel, heel veel van de noden ontstaat omdat heel wat jongeren, onze stad is een scholenstad, dat behoeft geen toelichting, maar vaak onder de middag of op andere momenten de stad intrekken. Dan zitten zij natuurlijk graag samen, ze praten daar, ze lachen. Dat is voor niet iedereen altijd even aangenaam, terwijl ze helemaal niks verkeerd doen. Dus we hebben gedacht, laat ons iets positiefs doen. Een refter maken op de grote markt met tafeltjes en stoelen. Het zijn nog net geen banken, maar waar ze dan samen kunnen lunchen. Afgelopen week was dat de XL-versie. Ik denk dat iedereen die dat gezien heeft daar vrolijk van werd. We hebben 1000 jongeren bereikt. Dus dat zijn toffe initiatieven. Wout, die doet dat met de Talentenbank, denk ik, bijzonder, bijzonder goed. We proberen ook anderen met de jeugddienst ook. Ja, die mag ik zeker niet vergeten. Dus we proberen ook te zorgen dat algemeen meer te doen is voor die tieners en de jongeren. We zijn een kindvriendelijke stad en dat is heel goed gelukt, maar een jongerenvriendelijke stad zijn we nog aan het worden. En ik denk dat dat een belangrijk element is in het verhaal dat we hier kunnen schrijven. Oké? Nele, is het goed als ik nu naar groen ga? We hebben ondertussen even overlegd omwille van de afwezigheid van mevrouw De Hond. Gerry Franke gaat eerst antwoorden, indien nodig kan ik ook bijspringen. Petra.
Begin juni was er wat aan de hand in, aan de Motte. De Motte, dat is een waterloop die de hoogte van Schoonhoven het domein opstroomt. 5 juli, daar ging daar een doordringende oliegeur en er dreef ook olie op het water. De omwonenden toen, die hebben alarm geslagen. Die hebben dat gemeld via onder andere het WhatsApp-kanaal van de Aarschot. Dat is eigenlijk een heel effectief kanaal. Dat is een subliem kanaal voor dingen te melden. Via e-mail, telefoon is contact opgenomen met de schepen Gerry Franke. Toen werd de eerste hulp bij ongevallen aangeboden. Dus de politie en de brandweer werd verwittigd. En die hebben dan ook ingegrepen. Die hebben geprobeerd om de olievervuiling ook in te perken. De hoogte van de ingang van Schoonhoven. Dus dat is zeker wel een pluim. Omdat dat waardevol is. Want op dat moment waren bijvoorbeeld ook al de eendjes verhuisd. Van de ene kant naar de andere kant. Dus dat was wel effectief, had dat een impact op de omgeving en op de ecologie van het watersysteem. Daarna werd dat probleem ook structureel aangepakt, vermoeden we, door Aquafin en door de Vlaamse Milieumaatschappij. We hadden daar een aantal vragen over heel dat gebeuren. Was de oorzaak inderdaad een stookolievervuiling? Of was dat eventueel iets anders? En wanneer is die vervuiling begonnen? Dan een tweede vraag die daarbij hoort. Is de zwemzone van Schoonhoven op enig moment in gevaar geweest? Want het water van de Motte wordt ook gebruikt voor de zwemzone. Hoe worden buurtbewoners na meldingen op de hoogte gebracht? Iedereen die een melding doet, die wil graag weten hoe dat wordt opgevolgd. Hier en daar hoor ik al wel eens iets van mensen, ja, ik heb dat gekregen als antwoord. Anderen zeggen van, ik heb geen antwoord gekregen. Dus hoe wordt de communicatie verzorgd na melding? En dan een meer structurele vraag, een meer algemene vraag. Hoe verloopt de samenwerking met gemeente stroomopwaarts? Is er een actieplan waar dat alle stakeholders in zitten? Dus wie is dat? Dat zijn alle gemeenten die aan de motten liggen. Brandweer, politie en bevoegde instanties zoals Aquafin en de Vlaamse Milieumaatschappij. Dus wat is de oorzaak? Wanneer is dat begonnen? Is de zwemzone in gevaar geweest? Hoe worden buurtbewoners op de hoogte gebracht van nameldingen, van hoe dat er wordt omgegaan met die olievervuiling? En hoe verloopt de samenwerking met gemeenten? Is er een actieplan? Dus vier vragen.
Dank u wel. Petra, het woord is aan Schepen Franken.
Ja, Petra, dat klopt. U hebt me inderdaad gebeld al weekend, ergens 3, 4 juli. En we hebben dan ook... ik heb dan onmiddellijk politie, brandweer, onze milieudienst, onze... dienst technische zaken verwittigd en die hebben dan onmiddellijk gehandeld, dus de politie is onmiddellijk daar geweest, brandweer, VMM is gecontacteerd, ook Aquafin is mee ter plaatse geweest om alles op te lossen en in kaart te brengen. Men heeft dan gezocht van waar het kwam en het was inderdaad een mazoutlek, mogelijk ofwel door een overstort door de hevige regenval ofwel door een lozing. Dat is eenmalig gebeurd. Men heeft kunnen vaststellen tussen welke twee inspectieputten dat gebeurd is. Maar ja, men is daar in de buurt ook gaan kijken. Alle mensen hun stookoliekakkels gaan nakijken. Maar men heeft niet echt met zekerheid kunnen zeggen van waar het kwam. Maar men heeft dan wel heel netjes proper volgens de regels van de kunst opgekuist. Wat Schoonhoven betreft, wij hebben daar een mogelijkheid om dat af te sluiten eigenlijk. Senne kan dat daar afsluiten, maar er is geen enkel gevaar geweest dat ooit daarin terechtkomt. Dus dat is eigenlijk, er zit een veiligheid op dat daar niet in kan terechtkomen en we kunnen dat zelf ook monitoren. Dus ja, het is altijd veilig gebleven op Schoonhoven, geen enkel gevaar geweest, het is netjes opgekuist geweest. En dat wordt in samenwerking politie, brandweer, onze eigen dienst en RioPact en Aquafin altijd gemonitord en opgevolgd en in kaart gebracht. Waarom dat die mensen niet ingelicht zijn, omdat eigenlijk ja, het euvel is verholpen, het is opgekuist, dus het is niet nodig om dan nog eens naar de mensen gaan te communiceren. Kijk, er is een vervuiling geweest, maar het was dus wel degelijk mazout en het is opgekuist door een mooie samenwerking van al onze diensten, brandweer en politie en Aquafin samen.
Dank u wel, meneer De Schepen. Petra, ik denk dat in eerste instantie alle aandacht is uitgegaan naar hoe zorgen we ervoor dat effectief niet voor problemen zorgt. En dat effectief het inlichten nadien van wie dat er klachten heeft gehad, dat is een secundaire taak. Maar dat hadden we inderdaad wel beter moeten doen. Ik ben vooral heel blij dat het opgelost geraakt is en ik wil daar ook iedereen voor danken. Petra?
Mijn vierde vraag, is er eigenlijk een actieplan? Is er een actieplan wanneer er zich zoiets voordoet? Zat dat ergens op papier? Is dat al doorgesproken met andere gemeenten, met de bevoegde instanties?
Wel, er is bij calamiteiten met stookolie, zoals men dit noemt, telkens een vast stramien. Dat is afgesproken. Dat is 1. Controle ter plaatse met alle betrokken diensten, intern en extern. 2. Het nemen van de voorzorgsmaatregelen op alle waterlopen en grachten. 3. Plaatsonderzoek. Zodra de perimeter van vuilingsbron is ingeschat. En 4. Melden aan van verontreiniging aan OVAM indien er mogelijkheid of risico op verontreiniging meespeelt. En dan wordt er uiteraard ook geverbaliseerd. Dus indien er zich een probleem stelt met betrekking tot provinciale waterlopen of de Demer, is dat een andere procedure waar provincie en VMM bij betrokken zijn. Dat is het antwoord van onze diensten. De schepen is er niet, maar ik heb het wel geverifieerd. Ik heb toen ook opgevolgd ben ook zelf gaan kijken. Ik moet echt zeggen, gelukkig was die melding er heel snel en was de reactie er ook nog sneller. Ik vind het alleen heel jammer dat we ook niet de effectieve vervuiling kunnen vaststellen. We weten wel ongeveer, zoals de schepen zei, tussen welk stuk het zit. Maar er is dus, ja, we kunnen geen verbalisatie doen omdat we niet weten van waar het gekomen is. Hoogstwaarschijnlijk door die felle onweders is er daar een vervuiling opgetreden.
Dank u wel voor het antwoord. Dus er is een actieplan. Dat stemt mij gelukkig dat zo'n dingen al doorgesproken zijn. Qua melding van die buurtbewoners, die opvolging daarvan, ik denk dat dat ook een hele belangrijke is. Om dat toch te doen, ook al is dat een secundaire taak. Mensen moeten het gevoel hebben van als er iets gemeld wordt, dat daarnaar gehandeld wordt. Anders zouden we dan zeggen van, weet je wat, ik doe het dan niet meer, want ik krijg daar toch geen reactie op. Dus ik denk wel dat dat een hele belangrijke is. Via de persoon die dat gemeld heeft via het WhatsApp-kanaal, die heeft antwoord gekregen. Degene die dat gemeld heeft via e-mail heeft nog geen antwoord gekregen. Ik denk dat dat een kleintje is om dat toch te antwoorden. Ook al, ja, dat is wel extra werk, maar ik denk dat dat wel heel belangrijk is.
Ja, zoals ik daarnet al zei, daar heb je een punt. Dus ik zeg het, onze mensen hebben ook hun handen meer dan vol, maar het is terecht dat als je een melding doet, dat je daarna ook graag weet wat er mee gebeurd is. Ik mag hopen op deze manier dat er al wat meer duidelijkheid is. Goed, mogen we deze vraag als afgesloten beschouwen? Dan geef ik het woord opnieuw aan de CD&V-fractie. Zij hadden nog een vraag over zorgverstrekkerskaarten.
Ja, het is een vraag die mij bereikt heeft via bewoners, maar ook via zorgverstrekkers. Dus op de website van de stad Aarschot staat bij de informatie over zorgverstrekkerskaart expliciet dat zorgverstrekkers binnen alle zones kunnen parkeren. Maar de parkeerbeheerder Movia heeft recente informatie op zijn website aangepast en er wordt nu vermeld dat zorgverstrekkers steeds de Europese parkeerschijf moeten plaatsen. Daar is natuurlijk een beetje onduidelijkheid dan over het concrete parkeerrechten van zorgverstrekkers in Aarschot. Er werd dat in de kennisgeving naar aanleiding van een klacht van een bewoner die we daar straks gezien hebben over de parkeerkaarten door de Vlaamse overheid verwezen naar het belang van duidelijke communicatie en de noodzaak van juiste informatie op de website. En die vooral in overeenstemming te brengen met het reglement. En er zijn op dit moment verschillende reglementen en verschillende regelingen voor zorgverleners, zoals de zorgverstrekkerskaart, het systeem van zorgparkeerplaatsen met stickers. Dat laatste hebben wij als voorstel gedaan en heeft de meerderheid ingevoerd. Waarvoor dank, dus ik denk dat er veel wordt gedaan. Dat wil ik zeker niet af. Dat wil ik ook niet zeggen dat dat niet waar zou zijn. Maar er zijn verschillende systemen die naast elkaar bestaan. En ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen weten dat het voor een zorgverlener die het toch al druk genoeg heeft, zeer duidelijk moet zijn, helder moet zijn en vooral ook op één plaats worden toegelicht. Dus daarom heb ik enkele vragen. Welke regelgeving is nu concreet van toepassing voor de houder van die zorgverstrekkerskaart? Mogen zorgverstrekkers effectief parkeren in alle parkeerzones zoals vermeld op de website van de stad? Is het gebruik van een Europese parkeerschijf verplicht? Zo ja, en in welke zones dan en onder welke voorwaarden? Welke informatie is van toepassing wanneer de communicatie van de stad en die van Movia van elkaar afwijkt? Waarom werd die informatie nog altijd niet aangepast op de website van de stad indien dat deze niet overeenstemt met de huidige regelgeving? En is het stadsbestuur bereid om alle parkeerregelingen voor zorgverleners, en waaronder de zorgverstrekkerskaartsysteem van zorgparkeren, op een overzichtelijke en duidelijke manier te bundelen en toe te lichten, zodat zorgverleners en inwoners weten wat hun rechten en plichten zijn en zodat ze ook weten wat er van toepassing is? Gezien dat de Vlaamse overheid en wij zelf daar ook al op gewezen hebben, het belang van concrete en reglementaire communicatie, lijkt het mij dat we daar voor die mensen zo snel mogelijk duidelijkheid over brengen. Hè? Want tegenstrijdige of onvolledige informatie, daar zijn we niks mee. Het ging vooral over de zorgverstrekkerskaarten en de discrepantie in regelgeving of in communicatie en informatie. Maar tot slot, als ik dan toch bezig ben daarover, heb ik ook van mensen concreet de vraag gekregen of het niet zou kunnen bekeken worden om de parkeerduur binnen die plaats van 1 uur omhoog te doen van 30 minuten naar één uur. Omdat dat eigenlijk volgens mensen die toch de ervaring hebben, zeer eerder haalbaar en aangewezen is. Zorgverleners blijven immers soms langer bij een patiënt, omdat het noodzakelijk is. Hè? Omdat 30 minuten is heel kort, hè? Bijvoorbeeld wanneer een patiënt gevallen is, wanneer men moet wachten op een ambulance, wanneer het gaat over palliatieve zorg, als iemand zeer slecht is. Dus in dergelijke situaties denken we dat het zeer moeilijk is voor een zorgverlener om dat op 30 minuten af te handelen. En we gaan er ook wel van uit dat een zorgverlener geen misbruik daarvan maakt en toch eigenlijk van de ene patiënt naar de andere patiënt rijdt. Dus dat zij ook niet langer dan nodig die parkeerplaats zullen innemen. Dus al mijn concrete vragen rond de regelgeving, wat is nu juist, hoe gaan jullie het aanpakken? En dan ook de bijkomende vraag of dat de parkeerduur kan opgetrokken worden van 30 minuten naar 1 uur.
Duidelijk, dank u wel. Ik denk dat Annick klaar zit om op jouw vragen te antwoorden.
Ja, Nele. Wat het reglement betreft, er is wel degelijk een reglement, zorgparkeren. Wij hebben dat trouwens gestemd in april 2020... Dus je kunt dat terugvinden op de website van de stad. Dus het bestaat dus. En dan het gebruik van die Europese parkeerschijf, of dat die verplicht is, ja. En dat is inderdaad beperkt tot 30 minuten op dit moment. Om de eenvoudige reden dat onze parkeerwachters anders niet kunnen controleren, als er geen blauwe schijf bij ligt, hoe laat dat die mensen toegekomen zijn. Dat is dus de reden daarvan dat dat dus verplicht gebruik daarvan is. Wat de informatie daaromtrent betreft, ik ben eens gaan kijken op de website van de stad wat dat er dus juist staat en ook bij Movia. Nu, ik denk dat ik weet over welke klacht dat jij het hebt, maar bon, dat terzijde. Dus er staat hier letterlijk dus dat de zorgverstrekker de parkeerkaart zichtbaar achter de voorruit van zijn of haar voertuig wanneer of hij zijn gebruik maakt van een zorgparkeerplaats. Daarnaast legt de zorgverstrekker zijn of haar parkeerschijf met het uur van aankomst. De auto mag maximum 30 minuten blijven staan. Dus ik denk dat dat vrij duidelijk is. Ja?
Er waren nog wat vragen, hè? Dus ik stel voor dat u eerst antwoordt op al.
Ja, oké. Okay. Het gaat over de duidelijkheid op de website. Dus daar ga ik nog even op door en dan ga ik ze weer terug naar uw andere vragen. Wat we wel gaan doen is de informatie die de stad op haar website staan heeft, plus die op de website van Movia staat, we gaan die naast elkaar leggen en zien of dat daar inderdaad nog discrepanties in zitten. En zo ja, gaan we dat op elkaar afstemmen en via de juiste kanalen beginnen communiceren. Dus dan gaat alles aangepast worden op de twee websites, zeg maar, zodat het voor iedereen duidelijk is. Dan ga ik even terug naar uw andere vragen. Dus uw eerste, denk ik dat ik beantwoord heb, welke regelgeving is momenteel van toepassing? Dus het reglement van zorgparkeren. Is dat voldoende als antwoord op uw eerste vraag?
Ja, nee, want je haalt twee dingen door elkaar. Het gaat over een zorgverstrekkerskaart voor zorgverleners die je kan aanvragen, waar dat ook op de website van de stad www.aarschot.be/zorgverstrekkerskaart. Daar staat dat wel bij, maar daar staat niet bij dat je daar je kaart moet leggen. Tegenover de informatie op Movia wel. Dus daar is een discrepantie in informatie op onze website rond zorgverstrekkerskaart. Ik spreek nu over zorgparkeren. Dat is de sticker waar we het over hebben. Het zijn twee aparte reglementen. Het gaat over een zorgverstrekkerskaart. Het zijn twee aparte dingen en daar staat niet, staat wel bij dat de kaart een jaar geldig is, dat je één per zorgverstrekker mag hebben, dat je één nummerplaat per kaart mag hebben, ja. Er staat niet bij dat je de Europese parkeerschijf moet leggen. Dus misschien moet dat daar dan bij. Misschien moeten die reglementen eens tegen elkaar worden afgewogen. Ik hoor dus van u, dus het gaat over de zorgverstrekkerskaart, dat jullie dat gaan bekijken en gaan bekijken welke informatie accuraat is en ze dan zullen verzamelen op de website rond zorgverstrekkerskaart. Mijn tweede vraag ging concreet over. Dus dat was eigenlijk hetzelfde. Dus het gaat over de informatie. Dan was mijn vraag. Dus welke juist is, dat zullen jullie dan wel uitvogelen en samenzetten. Mijn vraag was dus ook om alles wat over zorgparkeren is bij elkaar te zetten. om dat ook makkelijker te maken en toegankelijker voor zorgverstrekkers of mensen die zorg verlenen op eender welke manier. Dus dat was mijn vraag om het bij elkaar te brengen. Ik hoor dat er is nog altijd een discrepantie. Dus als je me zegt, het staat er wel degelijk correct op. Nee, het staat er niet correct op. Dus ik stel voor dat jullie het toch eens samen bekijken. En dus mijn vraag is nog, kunnen jullie alles rond zorgparkeren samenbrengen? En dan was er nog de laatste vraag rond het zorgparkeren van 30 minuten naar 1 uur te brengen.
Uw laatste vraag, dat gaan we bekijken. Ik ga daar nu niet meteen ja op zeggen. Dus we gaan bekijken hoe dat we dat van een half uur naar een uur kunnen brengen. En je hebt daar ook de vraag gesteld of dat, dat voor alle parkeerzones geldt. Ja.
En we gaan de website.
En we gaan inderdaad de website verduidelijken. Dus we gaan dat eerst naast elkaar leggen en dan inderdaad op de website verduidelijken.
Oké,
dank u.
Samengevat, we kijken het na, we passen het aan, we zetten alles samen. Goed? Dank u wel. Dan hebben we de vraag van Thomas om een punt aan de agenda toe te voegen.
Ik zal wel met de deur in huis vallen en aangeven dat ik op uw aanbod wil ingaan om dat naar september te halen, maar ik wil wel eventjes de tijd nemen om toch de insteek achter die vraag toe te lichten. De reden om dit te agenderen was inderdaad de budgetbespreking. We speelden al langer met het idee om een aantal basisprincipes voor die overname te agenderen. Daarbij dachten we dat de wijziging budget betekende dat er geen overname zou komen. Maar op de commissie werd het dan tegensproken, waardoor dat er een soort van hoogdringende situatie ontstond. Hoogdringend in de zin van, ik blijf wel heel erg bij het standpunt dat dit een van de grootste dossiers is van deze legislatuur. En het lijkt mij essentieel dat wij daar als gemeenteraad een debat over kunnen voeren over wat het uitgangspunt is van die oefening. En de toelichting die we daar in het verleden al over gehad hebben, gaat denk ik vooral toch enerzijds over het financiële luik. En anderzijds over de wens van de stad om geen inrichtende macht te zijn. Maar de vraag die wij stellen en het uitgangspunt dat we denk ik moeten bepalen als we aan zo'n oefening beginnen, is dan, wat willen wij wel als stad? Wat willen wij wel als duurzame toekomst voor ons bijzonder onderwijs? En dus wij hadden vanuit de Groenfractie, en goed, dat kan iedereen lezen in de agenda, een aantal basisprincipes. Ik zal ze alvast meegeven, zodat iedereen ze ook kan gebruiken ter reflectie wanneer iedereen zijn standpunt in september bepaalt.
Ja, maar het gaat over de toevoeging van een agendapunt. Je moet niet, door uit te leggen waarom je het wil toevoegen, eigenlijk het agendapunt bespreken. Dat is niet de bedoeling. Dus je moet het beperkt houden. Vraag je nog de stemming? Want ik stel echt voor, ik vind het op zich zinvol en nuttig om over dat onderwerp te spreken. We hebben het al verschillende keren gedaan. Ik wil dat zeker nog opnieuw doen in een commissie in de gemeenteraad. Maar hier vraag je om het als agendapunt toe te voegen vandaag. En daarover moeten we stemmen tenzij je terugtrekt.
Oké, maar ik kan natuurlijk ook een actuele vraag stellen.
Ja, dat kan je volgende keer perfect stellen. Ja, dat kan ook.
Ja. Oké, als dat de gewenste methode is, dan leg ik het. Dus ik haal het van de stemming op dit punt.
Het is gewoon, nu heb je, er is een reglement. Dat reglement zegt wanneer de vragen moeten binnen zijn. Die worden gedeeld met de raadsleden, zodanig dat alle raadsleden zich kunnen voorbereiden, als ze dat willen, op die vragen. Dat is deze keer niet gebeurd. Dat kan soms dringend zijn. Af en toe zijn er dringende punten. Maar hier vraag je om een debat te voeren zonder dat de 30 anderen, met min afwezigen, zich op dat debat hebben kunnen voorbereiden. Ik stel voor dat we dat op een ander moment doen. Dus dat is de vraag die voor ligt. Vraag je de stemming of zeg je gewoon, ik kan regulier een vraag indienen in september?
Oké, maar dan leggen we het hier niet ter stemming voor, maar dan zal ik zelfs een actuele vraag stellen, want ook ons huisreglement laat toe dat er actuele vragen gesteld worden.
Ja, maar dan weet jij ook
worden.
Dat ons reglement niet verplicht om daarop te antwoorden.
Nee, absoluut. Het was ook geen vraag.
Stel dan uw vraag in één keer. Ik bedoel, het is een spelletje dat je speelt en je mag het spelen, ook al is het heel warm. Maar ik herhaal nog eens, ik denk dat het onderwerp meer verdient dan een nummer roken, rap rap op het einde van een vergadering. Ik bied aan om het op een grondige manier in de commissie te bespreken en dat te doen op het moment dat we hervatten vanaf september. Allee, ik bedoel, neem uw filmpje op, maak uw punt en dan kunnen we naar het volgende gaan.
Ja, ik vind het jammer nu, want eigenlijk het spelletje wordt denk ik in de omgekeerde richting gespeeld. Ik wou gewoon heel kort toelichten van waar het kwam en wat onze insteek is. Ik zal het ook afmaken. Ik behoef daar geen lang debat uiteraard over te hebben, maar voor ons zijn vier basisprincipes belangrijk. Die kan iedereen lezen in de notules. 1, dat we een zekere garantie houden over het aanbod lokaal voor onze aartsschotse kinderen. Dat we dat niet zomaar blanco overdragen zoals dat in het verleden met secundair onderwijs gebeurd is, zonder enige garantie over verdere zetting van bepaald aanbod. Twee, dat we de infrastructuurproblemen die vooralsnog niet zijn opgelost, dat we die ook niet gewoon mee doorschuiven als een hete patat en dat elke overeenkomst een perspectief omvat om die op te vangen. Drie, de ondersteuning van de leerkrachten. Ik denk dat dat essentieel is. En ik denk dat dat een van de mogelijke sterktes is van een eventuele samenwerkingsovereenkomst. En drie, goed, dat gaat niet over een overeenkomst zelf, maar ik denk ook wel dat de leerkrachten, de kinderen, de ouders, recht hebben om snel duidelijkheid te krijgen en dat onzekere tijden zijn. Dus dat zijn de standpunten van Groen daarin. Iedereen heeft die bij deze gekregen. Ik wil ze toch ook kort toelichten. En hopelijk kan dat een soort van aanzet zijn naar een positiebepaling. Ik kijk naar de fractievoorzitters van alle partijen hier. Om in de gemeenteraad in september dan een democratisch debat te kunnen voeren over de uitgangspunten, de principes die achter een eventuele overdracht zitten. Want ik denk dat ons bijzonder onderwijs inderdaad veel meer dan spelletjes verdient, maar ik denk ook dat het een gedegen visie verdient en dat op voorhand een zeker standpunt bepaalt over waar willen wij nu eigenlijk naartoe, vooraleer dat we in de practicaliteiten vervallen. Dank u wel.
Oké, zijn er nog vragen? Nele?
Ik wil er even aan aanvullen dat het voor ons, ik denk dat punt al vaak gemaakt is, ik hou het kort. We zijn bijzonder onderwijs zeer genegen en weten dat er basisvoorwaarden zijn die moeten gegarandeerd worden voor onze leerkrachten, leerlingen, directie, maar ook voor de stad. Op dit moment willen we dus graag die snuffelronde wat afwachten om elke ontmoeting in alle vrijheid te laten verlopen. Maar wij staan er ook wel op dat we daar inderdaad in de zomer, na de zomer op terugkomen. Omdat ik denk in deze warme tijden, wanneer dat in leraarskamers en op proclamaties de gemoederen al hoog oplaaien, hopelijk met fijne en mooie emoties, mag dat misschien een voorbode zijn voor hopelijk goede snuffelrondes, goede gesprekken. En wij zullen daar inderdaad ook zeker mee op terugkomen. Want, en dat vinden wij uiteraard ook, ons bijzonder onderwijs verdient de juiste aandacht. En wij houden daar graag vinger aan de pols, omdat wij ook wat er nu gebeurt met het terug in het meerjarenplan plaatsen, niet altijd het gevoel hadden dat we daar dezelfde mening over hebben. Maar wij wachten geduldig af en zullen na de zomer zeker het debat terug openen.
Dank u wel, Nele. Dat was inderdaad wat was afgesproken. We hebben een jaar de tijd gegeven om te kijken hoe we die samenwerking kunnen invullen. Dat begint met een snuffelronde. En wat de andere punten betreft, ik denk dat de bekommernis over het buitengewoon onderwijs door iedereen gedeeld wordt. Heb ik nog nooit hier anders gehoord. Dus dat bleek ook nog uit de meerjarenbegroting, waar de plannen voor de verbouwing van Elsenhof ook uitvoerig staan ingeschreven. Zijn er nog andere vragen van raadsleden? Petra.
Een actuele vraag over eventuele hittemaatregelen. We zitten hier nu in een pokkenhete zaal, waar dat gelukkig een beetje airconditioning is. Maar zijn er in het algemeen maatregelen in het verschiet? Oei.
De stoel is bezweken onder de.
Zolang het met jou maar oké is, Nele, de stoel kunnen we vervangen. Nele kunnen we niet vervangen, maar de stoel wel. Ja. Excuseer, Petra, ga maar verder.
Nee. Pak die stoel, ja. Ja. Alles veilig?
Moet alleen in de begroting
van de
nevenstoel.
Oké, ik ga mijn vraag stellen. Ja, het is een heel kort. Ja, het is een heel
nog
korte
heel
vraag.
Even, ik weet dat het warm is, maar de luisteraar ja. Toch nog naar
ja,
Petra.
Ja, maar het gaat ook een hele korte vraag zijn. Het is eigenlijk in twee luiken. Zijn er hittemaatregelen in het verschiet? En ik denk dan maar bijvoorbeeld aan het langere openhouden van de zwemzone Schoonhoven en het langere openhouden van het zwembad van Aarschot. Dan een tweede actuele vraag die ik heb, die is gerelateerd aan de hitte, maar dat gaat eigenlijk over droogte. Er is een bemaling bezig in de Antoon de Kwallaan en die is al bezig van juni 2025. En daar zijn heel veel vragen rond die bemaling. Een bemaling van in de Antoon de Kwallaan Die is al bezig sinds juni 2025. We hebben daar een mail voor gestuurd in oktober 2025. Maar terecht nu, mensen stellen zich daar vragen bij. En het ding is nu, bij grote bouwprojecten komt dat in de handen van de provincie. En onze vraag nu is of dat de schepen van milieu, dus Isabel, die dat er nu niet is, of dat die dan nog eens even op de tafel van de provincie wilt leggen. Van, zeg, kijk daar nu een keer heen, want die zijn daar al aan het bemalen sinds juni 2025.
Oké, wat die concrete bemaling betreft, die vraag maken we over effectief aan de diensten en als die boodschap moet gegeven worden. Ik denk dat de kabinetchef van een van de deputés in ons midden zit en heeft dat heel goed gehoord. Hij gaat heel boos morgen terug naar zijn bureau en die zegt, kijk eens naar die bemaling. Als hij dat niet doet, zal ik zeker ook eens bellen. Hè. Dat gezegd zijnde, de vraag van de hitte algemeen, ja... We hebben natuurlijk heel wat maatregelen. Er zijn hitteprotocols bijvoorbeeld in ons woonzorgcentrum. Ik heb vandaag ook nog besluit van de burgemeester genomen met betrekking tot proclamatie in de stadsfeestzaal, waar ik echt heb gevraagd om te zorgen dat er voldoende water aanwezig is. Er zijn zeer veel mensen in een binnenruimte samen waar geen airconditioning is. Dus ja, dat soort zaken worden wel heel kort opgevolgd. We hebben er al voor gezorgd dat we, ook al zijn we eigenlijk nog in het voorseizoen, want het officiële seizoen voor het zwemmen is, buiten zwemmen, is juli en augustus. Vanaf dat moment was aanvankelijk voorzien om elke dag open te gaan. Ik heb het nu over de planning die in de winter gemaakt is met het oog op de zomer. We hebben natuurlijk heel snel geschakeld toen we zagen dat het zo warm ging worden, om toch, ik denk nu ondertussen al voor de tweede week op rij, een dagelijkse opening mogelijk te maken. Tot nu toe waren wij gebonden aan het ministerieel besluit dat eigenlijk zei dat we telkens daarvoor, als we groene vlag wilden hangen, de volledige bescherming moesten bieden. Dus dat wil zeggen redders en zo verder. We hebben, dat is dan misschien een primeurtje, goed nieuws gekregen van minister Broens. We hebben dat ook aangevraagd om ook tijdens de zomerperiode met onze gele vlag te gaan werken. Die maatregelen gaan we in de schoot van het college bespreken en zullen waarschijnlijk vanaf volgende week ingaan. Dan hebben we flexibiliteit om ook buiten de uren van de groene vlag de zwemvijver ter beschikking te stellen. Maar we zijn aan wetgeving gebonden. Daar is niks aan te doen. En als je moet open doen met groen vlag, moet je redders hebben. Als je redders hebt, moet het personeel er zijn. Het was examenperiode. Het zijn heel vaak jonge mensen, het zijn jobstudenten. Dus dat was niet evident, maar ik ben heel fier op onze mensen van de sportdienst en op de mensen van de zone Schoonhoven, die echt ongelooflijk hard gewerkt hebben om dat elke dag rond te krijgen. Om maar een voorbeeld te geven, er is geschakeld vanuit Scherpenheuvel, waar men niet naar het jongeren-event kon gaan, het jeugd-event. We hebben op dat moment alle scholen toegelaten om naar Schoonhoven te komen. Onze eigen mensen zijn als redder gaan fungeren. Dus dat zowel de mensen van het zwembad als de mensen van de sportdienst. En de scholen zijn ongeveer de laatste week allemaal naar Schoonhoven kunnen gaan. Waardoor dat er en minder warmte was op school en geen reden om de kinderen thuis te laten. En verkoeling was en gebruik was van Schoonhoven zelf. Dus, maar ik hoop dat we vanaf volgende week nog flexibeler kunnen werken. Maar dus een dikke chapeau aan Anouk, Thomas, Merten en de rest van het team.
Dank u wel. En dat wordt inderdaad wel zeker geapprecieerd. Ik heb dat ook gezien dat de scholen konden komen zwemmen voor de hittegolf begon. Hè. Maar, want deze vraag hier die gaat in zaken de hittegolf. Hè. Dat is niet van de structurele maatregelen. Dat was mijn vraag, ging over de hittegolf nu. Maar het antwoord is voldoende voor mij, hoor. Er was nog één opmerking dat ik heb gekregen. Dus dit is een maatregel op korte termijn. Dus mijn vraag was een maatregel op korte termijn. Maar kan er al nagedacht worden over maatregelen op lange termijn? Bijvoorbeeld een waterpunt. Dat er geïnstalleerd wordt een waterpunt op de grote markt, zeg maar.
Ik denk dat Dries dat ook juist wou zeggen en ik was eraan aan het denken, dus op de laag zitten voor de waterpunten voorzien. Dus ja, wij denken daar wel degelijk aan, we hebben daar ook samenwerking voor met de watergroep. Maar goed, we gaan ons allemaal een stukje moeten aanpassen aan de nieuwe hitte. Ik ben al heel blij dat de Aarschottenaar kan zwemmen, zowel in ons zwembad, daar hebben we trouwens recordcijfers geboekt deze week. Dat zijn heel veel mensen ook naar het binnenzwembad getrokken. En dan hebben we uiteraard nu onze mogelijkheid op Schoonhoven. Mag ik dan de actuele vragenronde afsluiten? Goed, dan dank ik alleszins onze vaste ons vast publiek, supporters ging ik zeggen, medewerkers, want we gaan over naar de besloten zitting. Dank u wel, goede zomer gewenst. Ah, excuseer, ik ben te snel. Ik moet ook nog de OCMW-raad eerst afronden. Mocht nog blijven zitten. Ja, dat staat hier besloten. Dus dan schors ik even de gemeenteraad. Ja, dat is niet erg. En dan gaan we nu de Raad voor het Maatschappelijk Welzijn openen. En daar leg ik voor iets waar ik eigenlijk wel heel fier op ben, namelijk het eindrapport voor het lokale activeringspact. Het lijkt hier wel alsof we niet anders doen dan stoeven op onze medewerkers, maar activeringspact wil zeggen mensen naar een job begeleiden. Aarschot doet dat traditioneel heel goed en dat hebben we te danken zowel aan de beleidsaanpak als vooral aan een ijzersterk team op het terrein. Dat is een kennisneming, daar is geen stemming voor nodig, maar ze verdienen wel een flink applaus. Goed, dan hebben we een punt. Dat wil ik wel concreet naar Dries of en of Berdien kijken. Ik weet niet wie vorige keer de opmerking heeft gemaakt over de openbare verkoop van de gronden. Jij had toen de opmerking gemaakt om dat anders te bekijken. Hè? En ik heb toen dat punt van de agenda laten halen. Koen heeft dat in detail nagekeken, maar wij hebben uiteraard ook overlegd met onze administratie. Alles bleek klaar te staan voor verkoop. Alle eigenaars en pachters waren akkoord, dus is met instemming van de boeren. En het is hier een pakket dat eigenlijk uitvoeringsklaar ligt. Dus om die reden agenderen we het eigenlijk terug. Er is niks aan veranderd, maar het is wel nog eens grondig nagekeken en we denken dat dit op een correcte manier kan verlopen.
Ja, dan heb ik toch slecht nieuws. dus dat wil eigenlijk zeggen dat de verkoop niet gefaseerd zal zijn in één week tijd. En jullie zeggen dat jullie contact hebben genomen met de landbouwers, maar ja, ik heb dat zelf ook eens gedaan en dat was toch wel een zeer... Ze verschoten, ik zal het zo zeggen. Ze waren via de notaris op de hoogte gebracht, dat klopt. Maar er waren ook een aantal die dat zich daar absoluut nog niet in konden vinden en die dat het ook niet begrepen. Hè. Dus daardoor zullen wij op dit punt tegenstemmen, omwille van drie redenen. Dus omwille van het punt dat er geen gefaseerde verkoop is, dat is eigenlijk een absolute must voor ons. Omdat dat eigenlijk jonge landbouwers, in dit geval ga ik het over 30 gronden, waar dat vooral pacht op rust. Dat is niet zo simpel om dat allemaal tegelijk aan te kopen. Dus dat is al de eerste reden. De tweede reden is omdat... Ik maak me een beetje zorgen over het feit dat we hebben eigenlijk die grondenruil met de deelgemeenten hebben we eigenlijk niet echt heftig bekeken. In de zin van... het lijkt me niet onmogelijk dat bijvoorbeeld Tiltwingen zelf OCMW-gronden heeft in Rilaar. Dat lijkt me toch niet zo onmogelijk. En dan denk ik dat voor een lokaal bestuur zo'n grondenruil veel interessanter is dan een gewone verkoop. Maar je zou toch een beetje het eigenaarschap en ook op lange termijn de opbrengst een beetje kunt blijven behouden. Dus dat is het tweede punt. En het derde punt was de betrokkenheid. Hè? Dus jullie geven nu de indruk dat allemaal netjes is gecommuniceerd geweest, maar ik krijg andere signalen. Dus dat vind ik jammer. Dus je hebt natuurlijk wel die pachters hebben voorkooprecht. Dus die zullen als eerste geïnformeerd worden als het officieel in gang wordt gezet. Maar ik maak me hier toch wel zorgen over. En dus dit is nu enkel het stuk van Tiene, Halen, Kortenaken en Tiltwingen. Ik hoop dat we het op een andere manier gaan aanpakken bij de andere stukken. Laat ons niet vergeten dat dit
ik heb
wel
begrepen, dus over... jullie gaan tegenstemmen. Hè?
Ja,
heb ik
laat ons wel niet vergeten dat in totaal, het gaat over zogezegd maar 30 gronden, maar de geschatte opbrengst is 1 miljoen. Hè? Dus het gaat hier niet over kleine bedragen.
Goed, ik wil alleen maar zeggen, de vorige keer wat de algemene filosofie betreft, hè, hadden we gezegd, inderdaad, je kan dat op een andere manier bekijken. Dat is de reden waarom ik het dossier heb teruggetrokken. Daarna bekeken met de mensen die het dossier hebben voorbereid. Die zeiden, dit is helemaal stuk voor stuk voorbereid. Dit lag uitvoeringsklaar. Iedereen is op de hoogte. Ik zeg maar wat men mij hierin zegt. En we gaan met deze tranche verder. Wat we in de toekomst kunnen doen, kan uiteraard anders. Maar ik denk dat het correcte inschattingen en vooral correcte prijzen zijn waar het hier om gaat, toch ook niet onbelangrijk. Maar ieder zijn recht om te stemmen zoals hij wil. Ik heb begrepen dat Koen zich gaat onthouden. Ja, symbolische in de onthouding van de voorzitter van de Landbouwraad. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Wie is voor? Meerderheid zonder Koen is voor. Wie is tegen? CD&V-fractie is tegen. Wie onthoudt zich? Koen, de Groen-fractie, Peggy en meneer Vinken. Dank u wel, het punt is aangenomen. Komen we bij hetzelfde punt, spiegelpunt, met betrekking tot de financiering van pensioenen. Daar waren straks geen vragen over. Mag ik dit punt ter stemming voorleggen? Wie is voor? Unanimiteit, geen tegenproef nodig. Het punt is aangenomen. Vierde punt op de agenda betreft de algemene vergadering van morgen van IGO. Ook hier moeten we de agenda bepalen en het mandaat. Mag ik dit ter stemming voorleggen? Wie is voor? Unanimiteit, het punt is goedgekeurd. En dan komen we bij het laatste punt van de agenda. Dat gaat over de VZW Clova. Hier is er een algemene vergadering op 30 juni 2026. We bepalen hier de agenda. Sorry, we keuren de agenda goed en we bepalen vooral het mandaat van de vertegenwoordiger. Ik leg het punt ter stemming voor. Wie is voor? Ook dit punt unaniem goedgekeurd. Dan is hiermee de Raad voor Maatschappelijk Welzijn gesloten. En mag ik nu aan onze trouwste bezoekers vragen om de vergadering te verlaten. Ik wens jullie allemaal een goede en verdiende vakantie. Ik zou zeggen, ga buiten wat lucht halen, maar ik denk dat daar even warm is. Dan sluiten we ook de publieke zitting. Dank aan alle mensen thuis om de zitting te volgen.